Laten we onze hoofden buigen.
Dierbare
Hemelse Vader, we zijn vanmorgen dankbaar dat we kunnen geloven. Het is mogelijk gemaakt door het vergoten bloed van uw Zoon Jezus, dat wij deel konden hebben aan zijn genade en zonen en dochters van God worden door zijn gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis. Rechtvaardig zijn door in hem en zijn opstanding te geloven. En nu is de Heilige Geest uitgestort in onze harten. Wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid dat we hier vanmorgen konden komen om onze gedachten, onze aanbidding en uitingen te delen door liederen, getuigenissen, het lezen van psalmen en het lezen van uw woord en om eerbiedig te wachten op de Heilige Geest om ons de boodschap te brengen die bestemd is voor dit uur. Sta het toe, Heer. Mogen wij profijt trekken uit onze aanwezigheid hier vandaag. En als wij het gebouw verlaten, mogen wij dan zeggen zoals die van Hebreeërs kwamen, waren onze harten die branden in ons toen hij deze morgen tot ons sprak. Sta deze dingen toe, eeuwige God. In de naam van Jezus Christus. Amen. U kunt gaan zitten. Goedemorgen vrienden. Hier buiten en hier binnen en buiten de tabernakel. En onze vrienden daar buiten door het hele land. Van de westkust tot de oostkust. In het noorden, in het zuiden. Bij de telefoonaansluitingen. Het is een mooie dag hier in Indiana. Beetje bewolkt, cool, erg mooi. De tabernakel is afgeladen tot buiten op het terrein en rondom de muren. Wij hebben een sterke verwachting dat de Heere ons vandaag. Wij hopen dat God u, waar u ook bent, een mooie dag heeft gegeven. Het is een goede dag, want de Heer heeft hem gegeven. Hoe het weer ook is, het is een goede dag. We zijn gelukkig om hier te zijn. Nog altijd gelukkig dat wij de gelegenheid hebben om de wereld ons geloof in Jezus Christus te laten zien. Wij willen iedere gelegenheid die wij kunnen krijgen te baat nemen om uitdrukking te geven van zijn liefde en van wat hij voor ons heeft gedaan. Vandaag werden mij enige ogenblikken geleden een aankondiging gegeven om door te geven en dan heb ik hier een paar dingen die ik zou willen zeggen. Een ervan is dat mij onlangs een aankondiging werd gegeven betreffende een bestuursvergadering. Er is een oudste van de gemeente in Arizona gaan wonen, onze edele broeder Collins. Omdat hij weg is, hebben zij het bestuur broeder Charlie Cox benoemd in zijn plaats. Broeder Charlie Cox is officieel benoemd door de raad van oudsten van deze gemeente om de plaats van broeder Collins bij zijn afwezigheid in te nemen. En een ding, ik wil nog eens zeggen dat ik u allen wil bedanken omdat enige van u misschien naar huis gaan voor de genezingsdienst vanavond, voor de mooie, kleine, gave, liefdebewijzen. Er is ons veel voedsel gebracht, sinds we hier zijn, namens mijn vrouw en ik en mijn gezin. Wij stellen dat zeker op prijs. Soms vergeet ik er zelfs iets over te zeggen. Het is zo druk, weet u. Mijn gedachten zijn voortdurend in zo'n maalstroom. Je kunt zich indenken wat het is als er mensen komen, niet alleen van hier in deze gemeente, maar van over de hele wereld. Het houdt mij voortdurend in een soort maalstroom. En iemand sprak over het opdragen van de baby's en doopdiensten enzovoort. Dat is erg fijn. Ik wens dat ik het kon doen, maar het is gewoon zo'n maalstroom dat ik bijna geen tijd heb. Ik moet mijn gedachten recht op deze boodschap gericht houden. U weet dat de Bijbel zei tot de apostelen, of liever de apostelen zeiden in de Bijbel, en gaat en ziet om naar mannen die goed bekend staan, heerlijk en vervuld zijn met de Heilige Geest, opdat zij die zaken kunnen verzorgen. Ik vertelde Billy, hij zei, gaat u de baby deze keer opdragen, papa? Ik zei, zie, als er veel zijn die wachten om opgedragen te worden, dat is juist, dan zal ik gewoon terug moeten komen en een speciale dag nemen voor het opdragen van de baby's. Ik zou dat graag doen. Maar wij willen ieder van u van harte bedanken. Mijn vrouw, ik en ons gezin. Mensen brengen ons blikwaren, vessen, limabonen, watermeloen, kantaloupes, aardbeien, bijen, wat men ook maar zouden kunnen bedenken, er wordt hierheen gebracht door hen. En die waren broeder en zijn broer brachten ons onlangs een grote kalkoen. En ik kijk er nog van. En ik zal hem op moeten maken voor ik vertrek, neem ik aan. Als ik het niet doe, zal ik hem mee moeten nemen. Wel, we zijn u voor deze dingen zeer erkentelijk. Ik ken veel van de mensen, sommige van hen ken ik niet. Die gaven liggen in het voorportaal als we thuiskomen. En ik stel het zeer op prijs. Vele ken ik, vele heb ik gezien en er zijn vele die ik niet te zien krijg. Ik ben er zeker van dat iedereen begrijpt dat ik graag naar iedereen toe zou gaan als ik kon, maar ik ben maar één. Zie, ik kan niet naar ieder toe gaan, ik doe alles wat ik maar weet te doen. Dus, God zij met u, ik ben er zeker van dat er één is die met u zal zijn. Dat is Jezus Christus. Hij kan het zijn. Hij is de enige persoon die alomtegenwoordig is en hij is ook almachtig. Dus kan hij in elke nood voorzien. Hij is ook alwetend en kent uw behoeften. Ik beveel iedereen aan die ik niet zal zien. Ik ben sinds ik hier vanmorgen was bezig geweest iedereen te pakken te krijgen zo snel als ik maar kon. En ik zal proberen iedereen te bereiken die ik maar kan. En wel, en voor degene die ik mis, de Almachtige God zal in al uw noden voorzien naar zijn heerlijke rijkdom. Ik kan dit niet al te best lezen. Het is een speciale aankondiging van een of andere aard. Ik denk dat Billy Paul het moet hebben geschreven. Dus hij zegt als ik kan zelfs mijn eigen schrift niet lezen. Daarom heb ik een eigen steno-stijl. Als u zou zien hoe sommige van mijn teksten hier uitgeschreven staan, denk u dat u het ooit zou begrijpen? Ik heb bijvoorbeeld een ster die over een brug gaat, enzovoort. Broeder Blair van Arkansas, die moet bij de kring spreken, achter in de kerk, onmiddellijk. Goed. Een andere zaak die ik hier zou willen aankondigen is dat wij vanavond wij voor de zieken gaan bidden. Ik vertrouw dat u daar zult zijn. We zenden een groet aan al de mensen door het hele land in de naam van de Heer Jezus, dat God u deze morgen mogen zegenen. Voor sommigen van u is het bijna middag. Daarboven in New York is het ongeveer middag. En daar in Arizona, de westkust, is het ongeveer 7 uur. Wij zitten er precies tussenin. God zegen u terwijl u luistert. Nu, dit. Ik heb het in mijn hart bewaard terwijl wij hier waren en geen toestemming kregen om die gehoorzaal te krijgen. En tenslotte gaven zij ons toestemming om één dienst te houden, maar we zouden niet voor enige zieken mogen bidden. En dat is nou juist mijn bediening. Ik moet doen wat de Heilige Geest mij zegt te doen. Dus weigerde ik, omdat ik vrij wil zijn om te doen wat de Heilige Geest mij zegt te doen. Toen dacht ik dat wij in ieder geval gewoon een dag meer in de tabernakel het zouden kunnen uithouden. Het is cool vanmorgen. De Heer heeft ons hier een mooie dag gegeven, dus we zijn dankbaar. Nu, en ik ben hier gekomen met de bedoeling de laatste violen, de laatste 7 violen en de laatste 7 bazuinen en de laatste 7 donderslagen van het boek Openbaringen te onderwijzen, om ze tezamen te binden in dit uur waarin wij nu leven, volgend op de opening van de 7 zegels en de 7 gemeentetijdperken. Maar we konden echter geen plaats krijgen om het in te houden, dus ik hoop dat wij zo spoedig mogelijk een plaats krijgen die daarvoor voldoende ruimte biedt, hetzij hier, hetzij in Louisville, New Albany, of anders hoop ik een tent op te zetten, zodat ze net zo lang kunnen blijven als de Heer ons leidt. Maar in deze heb ik de gelegenheid waargenomen om aan de mensen mijn geloof en mijn vertrouwen in God uit te drukken en u dan te brengen tot het uur waarin wij leven. Wij wijzen niet naar enig persoon, naar een geloofsbelijdenis of wat het ook mogen zijn. Het is gewoon zoals ik Gods woord zie. Verleden zondag hadden wij een zeer fijne uitstorting van de geest op het woord. Het duurde erg lang. En ik heb er een hekel aan om zo lang te blijven. Maar toch, wij weten niet wanneer we elkaar voor de laatste keer ontmoeten. We willen zijn, of liever ik wil zijn, zoals Paulus vroeger zei, ik heb niet nagelaten u de gehele raad Gods te verkondigen. Jezus zei dat hij niets terughield voor zijn discipelen. En daar ik bezig ben om te proberen onder de zalving van de Heilige Geest te blijven, om te ontdekken wat de boodschap van het uur is, dan laat ik soms na u te laten vertrekken om mijn plicht te doen als dienstknecht van Christus, als voorganger. Maar ik heb verschillende mannen die mij proberen hiermee te helpen, waarvoor ik dankbaar ben voor al mijn voorgangerbroeders. Het is niet mijn bedoeling om de mensen lang vast te houden. Als u daar buiten in het land waar de boodschap heen gaat, vanmorgen eens een blik zou kunnen slaan rondom deze kerk en in de gangpaden en de kinderkamers. Men zit buiten met radio's aan, bussen, in bussen, trailers enzovoort, in auto's. Dan zou u zien waar het probleem is. Bij iedere dienst. Vele komen aanrijden en bellen op enzovoort, maar ze er niet bij kunnen. We hebben meer ruimte nodig, zodat de mensen rustig kunnen zitten. En dan om een boodschap te brengen waarvan ik geloof dat deze zo van vitaal belang is, gevoel ik dat ieder gemakkelijk zou moeten kunnen zitten en kunnen luisteren met potlood en papier voor notities en de Bijbel enzovoort om de aantekeningen op te schrijven. Maar nu dacht ik terug te kunnen gaan tot de tijd die wij hebben, waarin wij leven, om te proberen u enige van deze dingen te brengen die u weldra zult tegenkomen. En u zult ze nodig hebben. En als ik hier vanmorgen, vandaag of op een of andere dag kom op een prediker, om te proberen een boodschap te brengen tot een volk, een stervend volk zoals wij zijn, en de tijd is zo dichtbij, zoals ik geloof voor deze dag, dan zou ik een huichelaar zijn als ik zou proberen iets te brengen waarvan ik weet dat u er blij mee zou zijn, maar dat tegen Gods woord zou zijn, iets om een schare te trekken of iets dergelijks, dan zou het iets zijn wat ik behoor te zijn, namelijk een dienstknecht van Christus. Ik wil iets brengen waarvan ik denk dat het van vitaal nut voor u is. Niet om gezien te worden, maar om te bedenken dat als ik vandaag sterf, het morgen in uw hart verankerd zal zijn om door te gaan en God te dienen. En nu wil ik u iets zeggen, dat er iets is dat op het punt staat te gebeuren. Ik weet het. Velen van u herinneren zich dat broeder Junior Jackson naar mij toe kwam met een droom die hij had, kort voordat ik naar Arizona ging, een vreemde zaak. Hoeveel herinneren zich dat? En de Heere gaf ons de uitlegging en het gebeurde letterlijk. Maar hij had nog een droom. En wat die vreemde zaak betreft, was hier onlangs een man uit Oregon. Hij kende mij nauwelijks. En hij droomde ongeveer hetzelfde als broeder Junior Jackson. En hij kwam het mij vertellen. Ik weet de uitlegging niet. Ik wacht op de Heer. Maar ik weet dat het iets van God is. Denk daar gewoon aan. Het is zo spreekt de Heer. Het is iets dat van God komt. Ik weet niet wat het is. Het is werkelijk treffend, zeer treffend. Ronduit gesproken, volgens die dromen, die beide mannen, een van hen had, hij kan een baptist of een presbyteriaan zijn. Het kan zijn dat hij hier vanmorgen zit, ik weet het niet. Hij was hier onlangs en ik ken die man niet. Maar hij vertelde die droom met tranen in zijn ogen. Het had hem geschokt en hij kwam helemaal van Oregon om het hier te vertellen. Broeder Jackson kwam op dezelfde manier vanmorgen. De ene man wist niets van de ander. 1000 maal uit elkaar. En beide dromen precies over dezelfde zaak. De Heilige Geest weerhoudt de uitlegging ervan voor mij. Ik weet niet wat ik de man moet vertellen. Maar ik weet dat God iets gaat doen. En het zal heerlijk zijn in onze ogen. Nu. De boodschap voor deze morgen Ik wil lezen uit het boek der Galaten. Ik predik niet, maar het is een zondagsschoolles. En nu, uw mannen en vrouwen die daar langs de muren staan, als iemand verwisselen wil en u een poosje wil laten zitten, trek u dan niets van mij aan. Wees alleen eerbiedig. Trek u, als de moeders kleiner hebben die om het schreeuwen, laat dan iemand uit de kinderkamer komen, zodat zij plaats hebben voor de kleine. Neem u uw potlood, Bijbel en wees gereed om enige van de schriftplaatsen die we zullen lezen op te schrijven. Ik wil niet dat u zich gebonden voelt, ik wil dat u zich vrij voelt om te gaan zitten studeren. En u zou het er niet eens mee kunnen zijn, wat in orde is, maar ik spreek dit vanmorgen alleen maar over het hele land, zodat de mensen die de boodschap geloofd hebben, die de Heere Jezus mij gegeven heeft voor dit uur, zullen weten wat er plaatsvindt en zijn plaats in de schrift kunnen geven. Verleden zondag spraken wij over de gezalden in de laatste dagen. En enige van u die bandluisteraars zijn, probeer zeker die band te krijgen. Niet omdat wij banden willen verkopen, dat is het idee niet. De bedoeling die is om de boodschap vrij te krijgen. Ziet u, als je een bandrecorder hebt, roep dan een groep mensen bij elkaar en speel die band af en luister nauwkeurig. De gezalden. Er staan mensen op die u hoort zeggen, oh, de Bijbel zei, in de laatste dagen zullen er valse profeten opstaan en ze zullen deze tekeningen doen. Dat is precies de schrift. Maar waar heeft dat betrekking op? Het moet juist toegepast worden. Vanavond wil ik zo de Heer wil spreken over God geopenbaard in zijn eigen woord. Hoe het oog niet geplaatst kan worden waar het oor moet zijn. Zie, precies als met het drukken van de hele Bijbel. En in de hele Bijbel wordt Jezus Christus uitgebeeld. Dus ik wil daar vanavond over spreken, zo de Heere wil. En zo niet, dan op een latere datum. Uit het boek der Galaten en uit de tweede brief aan de Korinthe, hoofdstuk 4, 1 tot 6 en Galaten 1, 1 tot 4. Dat willen wij in dit gedeelte lezen. Nu, in Galaten 1, 1 tot 4, Paulus een apostel, let snel op het stoppen. Apostel betekent een gezondene of een zendeling. Paulus een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En alle broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, zodat hij ons trekken zou. Bevrijden zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nu, in 2 Korinthe 4, en we gaan lezen van 1 tot 6. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Toch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in hen die verloren gaan. Als dat geen uitverkiezing inhoudt, dan weet ik niet wat dan wel. In wie de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Hetzelfde als in de Hof van Eden. Zij werden weggezonden, opdat zij die boom niet zouden aanraken. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. En onszelf, dat wij uw dienaren zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Amen. Zo luidt het woord. Mijn tekst deze morgen is de God van deze boze eeuw. Zoals wij in de schriftgedeelte hebben gelezen, de God van deze wereld, deze boze eeuw. Nu, deze boodschap duidt de boosheden van deze boze eeuw aan en past bij de profetie voor deze boze eeuw. En ik geloof dat ieder, dat de Bijbel elk antwoord voor elk tijdperk reeds geschreven heeft voor elke gelovige van dat tijdperk. Ik geloof dat alles wat wij nodig hebben hier geschreven is. Het hoeft alleen maar uitgelegd te worden door de Heilige Geest. Ik geloof niet dat iemand op aarde het recht heeft zijn eigen uitleg te geven aan het woord. God heeft niemand nodig om zijn woord uit te leggen. Hij is zijn eigen uitlegger. Hij zei dat hij het zou doen en hij doet het ook. Zoals ik al dikwijls gezegd heb, hij zei een maagd zal zwanger worden. Hij sprak dat door de lippen van een profeet en het gebeurde. Niemand behoeft dat uit te leggen. In het begin zei hij, daar zij licht en daar was licht. Niemand behoeft dat uit te leggen. Hij zei dat hij in de laatste dagen zou uitgieten van zijn geest op alle vlees en hij deed het. Hij heeft geen uitleg nodig. Hij zei dat er in de laatste dagen deze dingen die wij nu zien gebeuren, er zouden zijn. Het heeft geen uitleg nodig. Het is al uitgelegd. Zie. Let nu heel goed op de God van deze boze eeuw. Deze boze eeuw waarin wij nu leven. Als wij het woord bestuderen. Het mogen vreemd schijnen, een zeer vreemde zaak, dat God in deze eeuw van genade een volk neemt ter wille van zijn naam, dat is zijn bruid, in deze boze eeuw die de eeuw van het kwaad genoemd zou worden, dezelfde eeuw waarin God een volk aan het uitroepen is, ter wille van zijn naam, door genade, wordt een boze eeuw genoemd. Nu, wij zullen met de Bijbel bewijzen dat dit de eeuw is waarover hij sprak. Een zeer vreemde zaak om te bedenken dat in een boze eeuw als deze God zijn bruid roept. Hebt u opgemerkt dat hij zei een volk, niet een gemeente? Waarom? Toch wordt het de gemeente genoemd. Maar hij zou een volk noemen, roepen. Nu, een gemeente is een vergadering van veel mensen van allemaal verschillende samenstelling. Maar God roept er hier één. Hij zei niet, ik zal de Methodisten, Baptisten, Pinkstermensen roepen. Hij zei dat hij een volk zou roepen. Waarvoor? Voor zijn naam. Een volk. Eén van de Methodisten, één van de Baptisten, één van de Lutheranen, één van de Katholieken. Hij roept echter geen kerkgroep, maar een volk voor zijn naam. Dat zijn naam aanneemt, ontvangt en verloofd is in zijn naam, gaande naar de bruiloft om met hem te trouwen om een deel van hem te worden. Door uitverkiezing. Precies als een man die een rechtschapen vrouw in zijn leven kiest, die geordineerd was om een deel van zijn lichaam te zijn, zo zal het met de bruid van Christus zijn. En zij is nu vanouds verordineerd door God om deel van dat lichaam te zijn. Zie? Oh, de schriften zijn zo rijk, vol honing. Merk op, niet wat iemand heeft gezegd, wat iemand riep, maar wat God verkoos voor de grondlegging der wereld. En deze mensen roept hij in de laatste dagen, geen organisatie, maar een volk voor zijn naam. En hij doet dit in deze boze eeuw, in dezezelfde eeuw van verleiding. Vorige week zagen wij in Matteüs 24 dat het de meest verleidende eeuw van alle eeuwen was. Van alle eeuwen was verleiding sinds de tijd na de Hof van Eden. Er is er nooit een tijdperk zo verleidend geweest als deze eeuw. Valse profeten zullen opstaan en tekenen en wonderen doen om zo mogelijk de uitverkorenen te verleiden.
Aan koude, vormelijke, stijve kerken enzovoort, met een door mensen gemaakte theologie, zouden de uitverkoren geen aandacht schenken. Maar het is daar waar het op het echte lijkt. Alles wat u moet doen, is maar één woord weglaten. Beloof voor deze eeuw. Een zeer grote tijd. Christenen, overal, sla acht op het uur waarin wij leven. Noteer en lees en luister aandachtig. Waarvoor zou God uit deze boze eeuw een volk voor zijn naam roepen? De reden is dat hij haar, zijn bruid, beproeft. Het is wanneer zij gemanifesteerd, getoetst en beproefd is en aan Satan bewezen, zoals het was in het begin, zo zal het zijn in het eind. Als een zaad in de grond begint, komt het leven ervan omhoog door dragers. Maar het eindigt boven in hetzelfde zaad dat het was toen het de grond inging. Op dezelfde wijze viel het zaad van bedrog in Eden. En op dezelfde wijze eindigt het in de laatste dagen. Precies zoals het evangelie was, toen het verviel tot een denominatie in Nicea Rome, zal het eindigen in een superorganisatie. Juist zoals het zaad van de gemeente toen viel, met de tekenen, wonderen en de levende Christus onder hen, eindigt het in de laatste dagen onder de bediening van Malachi 4 en wordt het oorspronkelijke geloof dat eens gegeven werd, weer hersteld. We ontdekken nu dat deze boze eeuw aan Satan moet bewijzen dat zij niet is als Eva. Dat zij niet dat type vrouw is. En zij zal beproefd worden door zijn woord, de bruid, zoals Adams bruid werd beproefd door het woord. Adams bruid geloofde elk onderdeel van het woord, alles maar raakte in verwarring op één belofte, dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Zie, maar faalde op één belofte, onder de verzoeking van de vijand, van aangezicht tot aangezicht. Nu is natuurlijk het volk dat voor zijn naam geroepen is, is zijn bruid. Zij moet weer door hetzelfde in contact komen. Niet door een kerkelijke waarheid of zoiets, maar door ieder woord. Want in het begin van de Bijbel werd aan de mens het woord van God gegeven om daardoor te leven. Eén woord verkeerd uitgelegd door een man genaamd Satan, in de persoon van een dier genaamd de slang. Satan kon in deze persoon tot Eva spreken en haar het woord verkeerd uitleggen. En ze was verloren. Zie, het moet zijn elk woord. In het midden van de Bijbel kwam Jezus en zei toen hij door Satan verzocht werd, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij elk woord. Nu, God vertelt ons hier dat in de laatste dagen de God van deze wereld zal opstaan. En wie één woord eraan zal toevoegen of één woord ervan al zal afnemen, zijn deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. God, zij ons genadig. Laten we niet wandelen als gestepen overhemden op eigen wijze, met de borst vooruitgestoken en opgeheven hoofd die alles weten. Want ook wij waren eens ongehoorzaam, waar wij met genade en barmhartigheid en gevoel in ons hart tegenover God nederig komen tot die troon der genade. Het is vreemd dat nu, na 1900 jaar evangeliepredikking, het wereldsysteem bozer is dan in de dagen dat hij hier was. Het wereldsysteem is bozer. De wereld stevend af op een grote climax. U weet dat. De Heer vervult zijn woord aan alle kanten. Gisteren stond ik hoop dat de kleine makker niet Hij zal het niet. Ik kwam met mijn vrouw en mevrouw Wood. Broeder Roy Robinson hier ergens en ook broeder Wood. Wij waren hier ergens in die kleine Youngstown winkelcentrum gestopt om een pakje af te halen dat zuster Wood had gekregen. En terwijl we daar stonden, kwam een jonge man naar mij toe. Stelde zich voor en hij was een vreemde voor mij. En er kwam nog een jonge man bij en deze zei dat ze kwamen uit of Alabama of Georgia. Maar ik vroeg of zij onze broeder Wells Evans kende. En we spraken een paar minuten. En toen ik weg wilde gaan, keek deze jonge man naar mij. Toen de andere jonge man en zijn kleine jongen wegwandelde, keek deze jonge man weer aan en zei: ik zou nog één ding willen zeggen. Ik zei: bent u een gelovige? Bent u een christen? Hij zei: nee, meneer. Hij zei: misschien haal ik het woord dat hij hier zei niet juist aan, maar hij zou een beetje sceptisch geweest kunnen zijn. Ik vroeg hem naar de dingen aangaande het verschijnen van de Engel des Heren. Hij zei dat hij ervan gehoord had, maar dat hij nooit eerder in de gemeente, deze gemeente, was geweest. Ik vroeg: gelooft u het? Hij zei: ja, meneer. Ik heb op iets gelet, zei hij. Hij zei: de mensen hebben mij verteld over deze voorspellingen en zo, en ik hoorde op een band dat u voorspelde dat Californië zou wegzinken. En hij zei: toen ik dat in de krant zag, toen geloofde ik. Hij zei: ik kom vandaag of morgen, dat is vandaag voor de eerste keer. Ik zei: de Heere zegen uw zoon, en begon zijn hand te schudden. Hij zei: maar ik wil iets tegen u zeggen, meneer. Hij zei: ik ben zo verloren als verloren maar kan zijn. Hij zei: ik ben als een geldstuk in een zandberg. Verloren. Ik zei: maar u behoeft zo niet te blijven. Er staat hier nu iemand die u kan vinden in dezelfde minuut dat u bereid bent om gevonden te worden. Hij zei: ik ben hem gereed. Ik zei: wil u uw hoofd buigen? Hij zei: ik schaam mij niet. En niet alleen dat, maar hij ging daar op zijn knieën. Daar op die parkeerplaats voor alle mensen. En de mensen op straat keken naar hem. En daar baden wij met hem doordat hij zijn hart aan God gaf. Hij kwam als een zondaar, maar ging terug als een kind van God. Hij kwam dood naar de auto toe en ging levend terug. Ik zei: het doopbassin zal morgen open zijn. Er is een bron gevuld met bloed. Vloeide uit Immanuel zei: en zondaars worden in die vloed van zondesmetten vrij. Ik zei: sta op en word gedoopt in de naam van Jezus Christus, aanroepende de naam des Heren. God zal u vervullen met de Heilige Geest en u deze grote dingen geven en u zo maken dat u het zien kunt. Wat is het? De wereld spoedt naar een climax. Waarom? De geest van wetteloosheid, moreel verval, wetenschappelijke godsdienst heeft de wereld geleid tot de bewaarplaats van allerlei hatelijke en onreine vogels, zoals de Bijbel zei. Laten we het lezen, Openbaringen 18. Juist terwijl wij met dit punt beginnen, krijgen wij Openbaringen 8, vers 1 tot 5. Ik hoop dat ik dat juist genoteerd heb. En na deze dingen zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht. En de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtig met een grote stem. Nee, u mensen die de dromen hadden, zeggende: zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En is geworden de woonsteden der duivelen. En de bewaarplaats van alle onreine geesten. En bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. Maar alle volken hebben uit de wijn des toorns, harer, gemeente, haar hoererij gedronken. En de koningen der aarde hebben met haar gehoereerd. En de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht van haar wilde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: ga uit van haar, mijn volk, omdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en omdat gij niet ontvangt van haar plagen, want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe. En God is aan haar ongerechtigheden gedachte geworden. Wat een waarschuwing! Dat werpt de gemeente precies terug tot Openbaringen 3 vers 14, tot het Laodicea tijdperk. Wetteloosheid. Echt godsdienstig, maar wetteloos, want gij zegt: ik ben rijk en verrijkt geworden en hebt aan geen ding gebrek, en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Volmaakt overeenkomst de schrift voor dit tijdperk. Niet volgens de schrift van het tijdperk van Daniel, niet voor hen in de naam van het tijdperk van Noach, maar voor hen in dit laatste boze tijdperk. Merk hierop, gij zijt naakt. Laat dat echt diep in u zinken. Ik weet dat er velen het niet met mij eens zijn over deze gedachte. Maar het is al zo ver gekomen dat een christen nauwelijks zijn huis kan verlaten. Zonder in de tegenwoordigheid van deze boze eeuw gebracht te worden door onvoldoende geklede vrouwen. Vrouwen, ik ga dit zeggen en ik wil dat u luistert. En mannen en vrouwen, u mag het hiermee oneens zijn, maar ik voel mij geleid om het te zeggen. Wist u dat iedere vrouw die zich zo ontkleedt, niet goed bij haar verstand is? Weet u dat zij, of zij het gelooft of niet, en of zij het denkt of niet, een hoer is? Of schoon de vrouw met haar hand voor God mag staan en zweren, dat ze nooit door een andere man is aangeraakt dan de hare. Al is dat waar, toch is zij een hoer. Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft met haar al overspel gedaan. En die vrouw mogen zijn, zie, zij is naakt, zei de Bijbel, en weet het niet. De geest die haar zalft om zulke dingen te doen, is een boze, overspelige geest. Haar uiterlijk, haar lichaam, haar vlees mogen rein zijn. Zij mag dan geen enkel overspel gepleegd hebben en voor God kunnen zweren. En het mag dan de waarheid zijn dat zij dat nooit deed. Maar haar geest is een hoerachtige geest. Zij is zo verblind door de God van deze wereld van mode. Ze kleden zich sexy. En ging zo uit. Onlangs zette broer Woed en ik onze boot in de rivier. Moest even van huis weg om de rivier op te gaan. En waar je ook ging, aan de Kinische of zoiets aan. Dat is een schande. Een vrouw die zoiets aantrekt, ik kan niet goed bij haar verstand zijn. Ze is bezeten van een hoerengeest. Nee, u regelt dat maar met God, dame. Omdat u op de een of andere dag ontdekken zult dat dat de waarheid is. Hoe zou u, een dame, wetend hoe heilig uw lichaam is, het daar tentoon kunnen stellen aan deze wellustige, zondige duivels die vandaag over de straat lopen? Als de zonen van God nog alle zonen van God waren en uw echtgenoot een zoon van God was, zou hij u of kleding laten aantrekken of u verlaten. Als een jonge man een zoon van God was, zou hij nooit zoiets trouwen. Zie? U zegt, nee, ik vertel u de waarheid. En op een of andere dag zult u hem ontmoeten. Naakt. Overspelig. En weet het niet. Oh, ik zweer dat ik nooit de belofte aan mijn echtgenoot heb overtreden. Uw man zal u ervoor oordelen als u het deed. Maar God zal u oordelen om de soort geest die u in u hebt. Hij zal u niet oordelen wat uw lichaam, maar wat uw geest betreft. Die innerlijke mens. De uiterlijke mens is een lichamelijk wezen dat gecontroleerd wordt door 6 zintuigen. Of liever 5 zintuigen. De innerlijke mens is een geestmens die gecontroleerd wordt door 5 zintuigen. Geweten en liefde enzovoort. De uiterlijke mens zien, proeven, voelen, ruiken, horen. Maar het binnenste van die geest is een ziel. En die wordt gecontroleerd door 1 ding. Uw vrije wil. U kunt aannemen wat de duivel zegt of aannemen wat God zegt. En dat zal bepalen welke geest daarin is. Als het de geest van God is, zal hij zich voeden met de geest van God. En zal zich met niets van de wereld voeden.
Jezus zei, als u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, dan is dat omdat de liefde van God zelfs niet in dat binnenste gedeelte is binnengekomen. Satan heeft u verleid. Mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij elk woord dat de mond van God uitgaat. Let op. Wij ontdekken dat zij naakt, ontuchtig en bloot is. De wereld schijnt in de meest boze eeuw te zijn die ooit, nooit in enig tijdperk handelde vrouwen, zo. Nooit. Behalve juist voor de vernietiging van de wereld voor de zondvloed. En Jezus verwees daarnaar. Wij zullen daar naar een poosje op komen. Heeft God de controle verloren? Of staat hij gewoon een andere kracht toe om te controleren? Ik vraag me af. Het ware antwoord op deze vraag is dat er naar mijn mening twee tegengestelde geesten in de hedendaagse wereld aan het werk zijn. Er kunnen er niet meer dan twee zijn. Twee hoofden. Eén van hen is de Heilige Geest die werkt. De ander is een geest van de duivel en in deze laatste dagen om te verleiden. Nu, ik ga hierop mijn gedachten baseren voor de rest van de tekst. De rest van onze boodschap. De twee geesten. Een van hen is Gods Heilige Geest. De andere is de geest van de duivel die werkt in de verleiding. De mensen op de aarde maken nu hun keus. De Heilige Geest is hier om een bruid uit te roepen voor Christus. Hij doet het door zijn woord der belofte voor dit tijdperk aan haar te bevestigen, tonende dat het Christus is. Als de vinger verondersteld wordt te bewegen in dit tijdperk, dan zal de vinger bewegen. Als de voet verondersteld wordt in dit tijdperk te bewegen, zal de voet bewegen. Als het oog moet zien in dit tijdperk, dan zal het oog zien. Zie? De geest van God, zoals hij groeide tot het volle beeld van God, is in het tijdperk waarin wij nu leven, is de Heilige Geest hier om de boodschap van het uur te bevestigen. En de Heilige Geest doet dit, zodat de mensen die God geloven, uit deze chaos geroepen zullen worden. De onheilige geest van de duivel roept hier zijn kerk door de dwaling, zoals gewoonlijk, door het verdraaien van het woord van God, zoals hij deed in het begin. Ziet u het weer terugkomen tot die tijd van het zaad? Sinds Eden is het hier weer terug. Nu teruggaande naar andere tijdperken. Toen behoorde u tot denominaties. U behoorde tot dit, dat of wat anders. Wat gebeurde er met de denominatiestengel? Hij droogde op. De geest verslaat deze en gaat verder en eindigt in een zaad. U ziet in de verzoeking van beide dat het eindigt op dezelfde wijze als het was in het begin. Zoals 1, vergeet het niet. Zoals 1 Johannes 4, vers 5 en 6, als u het wilt noteren. Hij noemt het de geest der dwaling. Het is niet zo dat Eva gewoon wegwandelde en moedwillig zei, ik geloof niet in God. Nee, het was een dwaling die zij geloofde. Satan kwam nooit zeggen, oh wel, dat is zelfs het woord van God niet. Hij gaf toe dat het woord van God was. Maar hij gaf er zijn eigen uitleg aan. Het welk God hun duidelijk verteld had niet te doen. Wat veroorzaakt dit? Het bewerkt een kracht der dwaling voor de mensen, zodat ze een leugen geloven waardoor ze veroordeeld worden. Als je dat wil lezen, staat in 2 Thessalonicenzen 2, vers 11. Daar ik hier heel wat schriftplaatsen heb en we ze niet alle zullen kunnen lezen, dan zal ik er zo af en toe eentje aan u geven. Daar, het lijkt vreemd, zodat u het betwijfelt of zoiets, en we zouden het kunnen noteren en voor uw bestwil lezen. Zendend een kracht der dwaling, zoals de Bijbel zei dat het zou zijn, 2 Thessalonicenzen, hoe deze mens der zonde in bestaan zou komen en zich plaatsen in de tempel van God, zich vertonen dat hij God was, en de mensen brengend in een kracht der dwaling, zodat ze een leugen zouden geloven. En het geloven zullen zij, en gelovend zullen, en het geloven zullen zij erdoor bedoemd worden. Dat deed hij ook met Eva. Hij gaf haar. Nooit zei hij tegen haar dat het woord niet juist was, maar hij gaf haar een sterke dwaling, zodat zij haar leugen geloven. De geest der dwaling is van de duivel. Daar de duivels nu werken in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ongehoorzaam aan wat? Waaraan zijn de kinderen van deze dag ongehoorzaam? Zoals even was in het begin aan het ware woord van God. Dat is juist. Nu, als u het wilt hebben, laten we dan even opslaan Efeze 2. Omdat het goed schijnt dat we... Wel, ik stop even en als u niet terug te veel, als u niet te veel haast hebt, en lees er wat van, Efeze 2, vers 1 en 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu... werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Kinderen der ongehoorzaamheid. Als de antichrist daar begon in de kindsheid der ongehoorzaamheid, wat zal het dan zijn als het eindigt in de persoon van de antichrist? Hoe verleidend zal het dan zijn? Hoeveel meer kracht van verleiding... hoeveel meer kracht van verleiding zou een volwassene aan de wereld kunnen geven dan een minderjarig kind? En er staat geschreven, de geest der dwaling die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, ongehoorzaam aan het woord. Let op. Ik zou hier gewoon even bij willen stilstaan. De kinderen der ongehoorzaamheid. Een kind. Wist u dat uw begin en dat van iedere persoon hier, ik kan het u door Gods woord bewijzen, dat u leefde in uw overgrootvader. En uw overgrootvader, u werd voortgebracht door uw grootvader heen, dan via uw vader en dan kwam u. Weet u dat? De Bijbel zei, ik geloof dat het in Hebreeën 7 staat, dat Melchizedek, toen Abraham terugkeerde van het slaan der koningen, betaalde Abraham aan Melchizedek tiende van de hele buit. En hier zegt Paulus dat Levi, die tiende ontving, toch al tiende betaalde, want hij was al in Abrahams lendenen toen hij Melchizedek ontmoette. Dus wat Abraham ook deed, wij zien dat Levi toen in Abraham was, die zijn overgrootvader was. Abraham gewoon Isaac, Isaac gewoon Jacob, Jacob gewoon de aartsvaders. Levi. Nu dan. U ziet hier de uitverkiezing volmaakt voor u opdragen. Predestination. Uitverkiezing. In deze boodschappen wil ik de dingen... benadrukken die ik u verteld heb in de boodschap van dit avondlicht, dat zoals God gezegd had op de aarde zou komen.
En
merk op dat het beest dat op de aarde zou komen allen zou verleiden wie er namen niet geschreven staan in het boek des levens des lams, geslacht voor de grondlegging der wereld, in Gods eigen gedachte, God de grootste geest, in het begin, voordat er een begin was, was hij God. Wist u dat u toen in hem was? Als u nu een christen bent, was u toen in hem? En dan, als dat zo is, kreeg de hele Godheid lichamelijk gestalte in de persoon van Jezus Christus. En toen Jezus aan het kruis stierf ik met hem. Want ik was toen in hem. Want hij was de volheid van het woord gemanifesteerd. Wetende dat wij later gemanifesteerd zouden worden. Wij waren op Golgotha met hem. Wij gingen in het graf met hem. En wij stonden met hem op in zijn opstanding. En nu zijn wij door zijn geest opgevaren naar het troon der genade. Tezamen gezeten in hemelse plaatsen in Christus Jezus. Voor altijd. Want zoals de kiem van het natuurlijke leven overgebracht wordt, en de kiem overgaat van vader op vader op vader, zo wordt het leven van Christus overgebracht. Dat is de reden dat God de geest van Elia 5 verschillende keren gebruikt. Wat is het? Het is een doorgeven. Precies zoals het natuurlijke leven en karaktertrekken doorgegeven worden door de natuurlijke verwekking van uw vader, zo is de geest van God die voorbestemd was voor de grondlegging der wereld, toen het gehele woord van God in zijn volheid naar voren kwam, in het menselijk lichaam genaamd Jezus Christus, liet God mij daarin in hem betalen voor mijn zonde. Toen wekte hij mij met hem op in de opstanding. En nu zijn wij met hem gezeten, met kracht en autoriteit over iedere duivel. O, als u slechts kon geloven wat God heeft gegeven. Maar als u daar niet gezeten bent, dan hebt u het ook niet. Als u daar gezeten bent en niet gelooft en bang bent om u te bewegen, zult u het nooit gebruiken. Maar als u daar gezeten bent, zult u het gebruiken. Want u bent verordineerd om te doen wat u doet. Aan de andere kant was Farao voor dit doel verwekt om Farao te zijn, zei de Bijbel. Judas Iscariot was verwekt om de zoon der verterfenis te zijn. Let nu op deze grote waarheden die wij benaderen. Wij zien dat de kerk weigerde te aanvaarden dat Gods woord over haar zou regeren en in plaats daarvan Barabbas accepteren. Nu als u daar de schriftplaats voor u wil, dat is Matthäus 27 vers 15 tot 23. Wie deed dit? Welke stand deed dit? Denk daarover. Toen de kerkwereld in haar georganiseerd licht van rechtvaardige, heilige mannen, zoals ze dachten dat ze waren, en ook waren in de ogen van de mensen, zij kruisigden Jezus en zeiden, wij willen niet dat deze mens over ons regeert. En Jezus was de volheid van het woord van God. En Johannes 1. Druk dat uit. En ze zeiden, wij willen dit woord van God niet over ons laten regeren. Toch was hij het woord, maar hun ogen waren verblind voor wat hij was. Want hij was het directe antwoord op iedere profetie die in hem zou komen te geschieden. Wij allen geloven dat, omdat wij terugzien op wat gebeurde. Maar als de wereld nu, deze tegenwoordige boze eeuw, daar in die tijd geweest zou zijn, zouden zij hetzelfde doen wat ze vandaag doen, omdat het nog steeds hetzelfde woord is dat voor dit tijdperk wordt gemanifesteerd. Ze zullen het doen. Ze kunnen niet anders. Ze zijn kinderen der ongehoorzaamheid. Aan wie een sterke dwaling gegeven is om een leugen te geloven en daardoor verdoemd te worden. Let op. Waarom wilde de kerkwereld Jezus niet aannemen, het woord gemanifesteerd voor die dag? Zij hadden het op een andere wijze uitgelegd. Maar ze hadden moeten weten dat hij dat woord was, omdat hij alles deed wat God zei dat hij zou doen. En hij zei tot hen, onderzoek de schriften voor dit uur. En als ik niet voldoe aan de hoedanigheid waarvan gesproken is, dat ik zou doen, geloof mij dan niet. Ze zeiden, wij geloven Mozes. Hij zei, als u Mozes geloofd zou hebben, zou u mij geloofd hebben. Want Mozes sprak van mij. En toch zagen zij het niet. De God des hemels stervend aan een kruis. Dezelfde woorden zeggen die de profeten zeiden dat hij zou zeggen. En toch zagen zij het niet. Zie. Zij waren niet van zijn soort. Ze waren niet het woord. Niet het woord, maar toch waren ze zeer godsdienstig. Maar ze waren niet het woord. Want dat zou zijn plaats voor dat uur herkend hebben. Merk op hoe prachtig de schriften in ieder tijdperk zich aaneenrijden. Let nu op, toen de kerkwereld het woord van God niet over zich wilde laten regeren, accepteerden zij een moordenaar, Barabbas. Wat deed dit? Het verhoogde Satan, de god van deze boze eeuw, tot de plaats die hij altijd gewild had. Luister nu. Er wordt van Satan niet gesproken als de god van enig ander tijdperk dan van dit tijdperk. Er wordt over hem niet geschreven als de god van het tijdperk van Noach. Er wordt niet over hem gesproken als de god van het tijdperk van Mozes of van Elia. Maar van dit boze tijdperk is hij de... Oh, mis het niet. Hij is de god van deze boze eeuw. Aanbeden door miljoenen en miljarden mensen. En ze weten het niet. Maar laten we de schrift hem deze morgen laten ontdekken. En laten we zien, dan zult u het weten. Laat de schrift hem ontdekken zoals in de onderscheidingssamenkomst. Als de Heilige Geest onder zijn woord komt. En hij deze man eruit roept en zegt, u hebt het recht niet om met die andere vrouw te leven. Waarom deed hij dat 10 jaar geleden, toen hij met de vrouw van die man vandoor ging? Wat doet hij? Hem ontdekken. Satan tentoonstellen. Die de man heeft gebonden. Of de vrouw die leeft met de man van een andere vrouw. Of de zonde die ze gedaan hebben en de dingen die ze gedaan hebben. Wat doet hij? Hem tentoonstellen. De dokters nemen instrumenten en trachten te ontdekken wat er verkeerd is. Kunnen het niet doen? Wij kunnen het niet vertellen. Maar dan komt de Heilige Geest en openbaart wat hij is. En stelt hem tentoon. Zie? Dat is het woord van God. Het is een licht dat schijnt in de duisternis. Als u een licht, een geluid in de kamer waarneemt, dan klinkt het geheimzinnig. Er is iets hoorbaar bezig. En u weet niet wat het is. Dan draait u het licht aan. Als het licht aanvist, zullen de krekels, de kakkelakken, die kinderissen, de kinderen, de duisternis zijn, snel worden verdreven. Zij zijn van ons uitgegaan, omdat zij niet uit ons waren, zei de Bijbel. Nee, ze kunnen niet leven in het licht der wereld. Want de God des hemels heeft in deze laatste dagen zijn licht gezonden, opdat hij het pad voor zijn kinderen zou verlichten. Zodat zij niet in de duisternis zouden wandelen en struikelen, maar opdat zij zouden wandelen in het lichtschijnsel van Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor immer. Amen. Let op dat Satan van geen enkele andere eeuw dan deze de God genoemd wordt. Vanaf het allereerste begin was het zijn vurig verlangen om als God te zijn. Laten we dat lezen. We zullen er de tijd voor nemen. Laten we teruggaan. Laten we kijken wat ik heb opgeschreven. Jesaja 14. Laten we even teruggaan naar Jesaja. En zien wat God zei. Dat de God wat Satan deed. Jesaja 14 vers 12. En 13. Let op. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de dageraad? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volkeren? En gij overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten. Zonen van God. En zetelen op de berg de samenkomst ver in het noorden. Het was Satans ambitie om als God aanbeden te worden. Hij nam 2/3 van de sterren des hemels, verhief zich boven deze sterren en predikte tot hen en verleidde 2/3 van hen. Ziet u het? In orde. Merk op dat dat zijn vurig verlangen is. En nu is hij klaar met zijn zorgvuldig uitgezochte, door zijn eigen kennis opgevoede bruid, geheel opgemaakt met zijn bedrog, van grote gebouwen en grote denominaties en kennis en theologie, knap en intellectueel en beschaafd, om de hele wereld te verleiden en een God te worden. Dat heeft hij gedaan. Alles uitlopend op de persoon van de Antichrist, die reeds gekroond is als stedehouder van God, door zijn wereldliefhebbende wetenschappelijke bruid, geheel gekleed in de pracht van intellectuele godsdienstige opvoeding. Zij is evenals hij godsdienstig geworden door zijn eigen uitleg van het woord van God, zoals hij bij Eva deed, en zoals zijn zoon Kain deed. U zegt, Satans zoon, toon mij één plaats in de Bijbel waarin Kain Adams zoon ooit werd genoemd. De Bijbel zei dat hij de zoon van de boze was, slangenzaad. Nee, de bedekking is nu weggenomen, broeder. De piramide is geopend, zoals de openbaring liet zien. Merk op wat hij zal doen. Zijn gedachten. Hij dacht dat God woonde in wereldse schoonheid. Hij deed dat in de hemel. Zonde begon nooit in de Hof van Eden. Zij begon in de hemel toen Lucifer, de zoon van de dageraad, zich verhief in schoonheid en een mooier koninkrijk wilde dan dat van Michael. En hij dacht dat God woonde in schoonheid. En let op Kain. Hij wilde geen bloedoffer. Hij kwam en offerde de schone vruchten van het veld op zijn altaar. Zeer godsdienstig, hij deed alles precies zoals Abel had gedaan. Hij offerde een offerande, viel voor God neer in aanbidding, gehoorzaam in elk opzicht, maar zonder de openbaring van het woord. En het woord was vanaf het begin Gods plan. Maar God maakte de zaak door openbaring bekend, welke hij bevestigde en onderstreepte als juist, geen godsdienst. Geen altaar, niet het behoren tot de kerk, niet het brengen van een offer, niet het oprecht zijn, maar door de openbaring van het woord van God. God openbaarde aan Abel dat het geen appel was geweest die zijn moeder nam en haar door de slang gegeven was, maar dat ze seksuele omgang had gehad met de persoon van Satan in de gestalte van het beest, niet in de gestalte van een reptiel, maar als het schranderste, listerste dier van het hele veld, in het beeld van een mens, het enige waarmee het zaad zich zou kunnen vermengen. De wetenschap probeert hem nu te vinden, maar ze zullen hem nooit ontdekken, omdat elke been in zijn lichaam werd veranderd. Maar de Bijbel verklaart dat het zo is. Merk op wat die makker nu gaat doen. Hij zal zich in de tempel van God zetten, dat is de gemeente, zich openbarend God te zijn. Nu, als u dat zou willen lezen, het staat in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4, en Openbaringen 13, vers 4, 11 en 12, waar beide profeten, Johannes en Paulus, spraken over wat hij zou zijn in de laatste dag. Nu, leest u het, omdat ik het hier opgeschreven heb, maar ik wil nu tijd besparen. De dag waarin wij leven wordt in de Bijbel genoemd de dag des mensen. De dag van de mens. Dit is niet Gods dag. God is niet de God van deze aarde. De Bijbel zegt dat hij het niet is. Hij is de God des hemels. Maar dit is niet Gods dag. Dit is keuzedag. Of leven voor vandaag en sterven. Of God kiezen en leven. En God is het woord. En het woord is het woord gemanifesteerd voor het uur en de dag. Merk op. De dag van de mens. Als u het opschrijven wilt, ik had het willen lezen. Het is 1 Korinthe 4, vers 1 tot 5. 1 Korinthe 4, vers 1 tot 5. Neem me niet kwalijk. Waar 1 Korinthe 4, vers 1 tot 5. Waar Paulus spreekt over het worden geoordeeld door de mens in de dag des mensen. De dag. Waarom noemt u het de dag des mensen, zou ik willen zeggen? Het is de dag dat de werken verheerlijk worden die ontstaan zijn door de kennis van de mens. Kijk maar naar al de bluf van de communisten. Iemand probeert iemand naar de maan te krijgen. God probeert iemand naar de hemel te krijgen. Zie. Maar zie hoe zij miljoenen en miljarden en tientallen miljarden dollars besteden aan een verspilde krachtsinspanning. Als ze daar komen, zullen ze er niets vinden. Wat is er met hen aan de hand? Ik maak me geen zorgen over de maan. Ik wil de maan zo snel passeren dat ik haar niet eens zie. Steeds meer hoger gaande. Ik wil de melkweg passeren, de witte weg en doorgaan. Steeds meer doorgaan. Ja. De wereld vandaag wijdt zich toe aan de kennis die door Satan kwam. En de dag des mensen wordt verheerlijkt, niet door het woord van God, maar door de kennis die hij heeft. Nu, denk daarover na en laat het diep in u zinken. En als u deze band zult afspelen, stop dan op dit punt een ogenblik en denk. Zijn werken zijn verheven boven Gods woord en zijn gemanifesteerde werken. De wijsheid van Satan, die hij aan Eva in het begin gaf. Luister nu, mis dit niet. De wijsheid van Satan is verheven tot de troon van aanbidding in de mens. Boven het bevestigde woord van God voor dit uur. Onze kerken bewijzen dat. Door hun seminaries, bijbelscholen, onderwijsinstellingen, die maar geleerd hebben, meer geleerd hebben dan Gods woord erover weet. Dat denken ze. En daar hebben dokter zo en zo en leraar zo en zo en professor zo en zo hun eigen zogenaamde kennis van Satan, zijn waarheid, verheven boven de betuigde belofte van God die vlak voor hen verduidelijkt werd. En de mens valt ervoor. Zie. Zijn wetenschappelijke prestaties om te proberen te bewijzen dat Gods woord verkeerd is. Denk er eens even over. Hij, zijn, dat is mensen theologie, verklaart Gods woord aan de mensen en maakt het krachteloos, zoals men had gemaakt in het denominatietijdperk toen Jezus op de aarde verscheen. Jezus zei, gij huichelaars, gij hebt door uw traditie, dat is hun uitlegging, het woord van God genomen en krachteloos gemaakt voor het volk. Dat is hetzelfde wat zij vandaag gedaan hebben. Het is krachteloos geworden. Merk op dat zij, de mensen, hem verheffen boven alles dat God genaamd wordt. Zegt 2 Thessalonicenzen niet dat ze dat zouden doen? Het gezag van een denominatiekerk, daar de mensen die denominatie meer geloven dan God, en God is het woord, zullen zij hun kerkbelijdenis geloven boven het woord van God, waardoor hij verheven wordt boven alles wat God genaamd wordt. En er is maar één God en dat is het woord. Alles wat God genaamd wordt. Dus hij is als God, zet zich in de gemeente van de God, bewijzen dat hij God is, omdat hij de mensen zover heeft gekregen dat zij hem aanbidden. God is het woord. En hij verheft zich boven alles wat God genaamd wordt, en er is maar één God, en die God is het woord. Zie? En alles wat God genaamd wordt, de God van deze eeuw, heeft zich verheven boven het ware, bevestigde woord van God. Dat is Johannes 1, zie. Boven alles wat God genaamd wordt, zodat hij zich zet als God in de tempel van God met gezag. Ziet, en hij wordt ervoor geprezen. Oh, laat de mensen dat bedrog zien. Oh God, laat het ze zien, die verleiding. Hij wordt ervoor geprezen en plechtig geloofd door de mensen van deze boze eeuw. Ziet u nu de God en zijn dienaren van deze boze eeuw? Laten we nu eens nauwlettend toezien hoe het gemanifesteerd wordt. Hij zegt dat hij een betere wereld voor hen maakt om in te leven, door zijn kennis. Los van het nimmer falende woord van God, maar door zijn bijeenkomen in denominaties en grootblijdnissen en intellect en wetenschap enzovoort, maakt hij een betere wereld voor de mens om in te leven. En gaat voorbij aan de belofte van God, dat de enige tijd die voor de wereld geschikt zal zijn om in te leven, het duizendjarig vrederijk is. Weet u, naar mijn mening heeft hij een betere wereld gemaakt om in te zondigen, in plaats van om in te leven. Let op, deed hij dat? Hij maakte de zonde wettig. Hij wettigde het whisky drinken, het sigaretten roken. En toen maakte de kerken wettig dat vrouwen met kort haar lid van de kerk konden zijn. Mogen wij nu gewoon even stoppen? Ze kan korte broeken en make-up dragen en toch tot zijn godsdienstige groep behoren, hetgeen absoluut tegen het woord van God is. Hij zegt dat het in orde is. Ziet u zijn kennis? Wat heeft dat met een vrouw te maken? Precies hetzelfde als het nemen van de verboden vrucht of het niet nemen van de verboden vrucht. Dat is het. God zei het niet te doen, maar hij deed het toch. En zij gelooft hem. En ze heeft hem ervoor lief. Zij haat God. Haar eigen handelingen bewijzen het. Ze zegt dat zij hem lief heeft, maar ze houdt van Satan. Ze aanbidt de God van de mode, de God van de wereld, de Hollywood-godinnen. Zij houdt van hem, maar ze haat het ware woord van God, die de enige ware God is die er is. Hij wettigt het. In de kerken doet het geen kwaad. Onze vrouwen kunnen dit, dat of het anders doen. Maar in de tegenwoordigheid van de levende God mag zij zelfs niet komen, tenzij ze zich bekeert. Zie, hij is de God van wereldse schoonheid. Zij wil er mooi uitzien. En hij is de God van de schoonheid vanaf het begin. Hij heeft door zijn kennis in wetenschap en materialen bereikt dat hij schoonheid kan maken voor dit moderne tijdperk van boosheid. Hij heeft het mooi gemaakt. Let op, het is opmerkelijk dat in de beginnen Seth en zijn kinderen nooit de wetenschappelijke weg opgingen. We zullen nu een paar minuten over wetenschap spreken. Als ik dit zeg, excuseer ik mij niet voor mijn onwetendheid, maar zij zijn een stel domme oren, ieder die het woord van God ontkent. Zie, zeker. Het is merkwaardig. Let er goed op. De kinderen van Seth gingen nooit de wetenschapsweg op. Zij waren nederige, herders, boeren, enzovoort. Maar de kinderen van Kain deden het wel. Waarom? Geïnspireerd door hun vader, de duivel, Kain, geïnspireerd door zijn vader, de duivel, en deze geïnspireerd door dat zaad dat is gekomen. Zie het zaad van God dat door elk tijdperk heen is gekomen. En let op waar het vandaag op uitloopt. Christenen, echte christenen, zijn helemaal niet voor wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Nee, over een ogenblik zullen we daarop ingaan. Maar het geslacht van Kain deed naar de aard van zijn vader de duivel, die vol was van wereldse kennis, schoonheid, wetenschap, enzovoort. De kinderen van Kain waren wetenschappelijk. Ze waren beschaafd. Ze waren de bespelers van muziekinstrumenten, zoals een moderne Elvis Presley. En enige van dat soort, die het schoolbestuur hier in de laan iedere zaterdagavond hun gang laat gaan. Bouwers van steden, de vrouwen knap maken. voor persoonlijke wellust. Zoals de duivel aan de vrouwen verf geeft en het haar kort laat knippen en korte broeken laat dragen en dergelijke dingen. Het is voor hun eigen vuile wellusten. Dat is nogal plat, maar ik weet geen andere manier om het te zeggen. We weten dat Satans evangelie er één is van wetenschap en vooruitgang. Hij predikte het in Eden. Niet God, maar Satan deed dat. De wetenschap van de vooruitgang. Wetenschap en vooruitgang is Satans evangelie. Zie waar hij ons vandaag dan mee gebracht heeft. Zie. Let op, aan wie predikte hij het in Eden? Aan de bruid van Adam, en zij viel ervoor. Hij verleidde haar door haar een van Gods woorden te laten betwijfelen. Laten we eens zien wat hij gezegd zou kunnen hebben. Hij moet gezegd hebben, het is niet volgens de wetenschap om in deze heilige kerk te sterven. Of, u zult geschoold en opgeleid worden om niet te geloven in zulke onredelijke dingen als de dood. Ik kan me niet schelen of Gods woord het zegt, het is onredelijk. Oh, kijk naar hem vandaag. God is een goede God. U bent in zijn heilige kerk. Wel, u kunt niet sterven, maar God zei van wel. En daarmee is de zaak af. Ziet u hem vandaag? Oh, behoor gewoon tot de kerk. Het geeft niet of je dit doet of wat anders. Kom gewoon naar de kerk en wees een goed lid. Het afknippen van uw haar, dat is onzin. En het dragen van korte broeken. En het opmaken met verf. En het gaan aan het danspartijtje. En zo nu en dan een beetje bier. Zullen u geen kwaad doen. Zolang u zich maar er niet aan overgeeft. Eerlijk gezegd zou ik wensen dat u kinderen het zou nemen. Zodat u zou weten of u ervan houdt of niet. Daar is hij. De God van deze eeuw. Deze boze eeuw. God is een goede God. Ik heb dat zoveel gehoord dat ik er ziek van werd. God is ook een God van gerechtigheid. Hij is geen oude kindse grootvader die maar opzij geschoven kan worden zonder dat zijn kleinkinderen een enkele zonde hebben. Hij is een God van gerechtigheid en heiligheid. Hij bewees het in de Hof van Eden aan zijn eerste kinderen. En als u die grens van een zijn woorden overschrijdt, bent u dood. Hetzelfde is vandaag van toepassing. En merk op dat hij dat soort wetenschappelijk sociaal beschaafd. Progressief evangelie aan Eva predikte. En de bruid van Adam geloofde dat. En hij is erin geslaagd de zogenaamde bruid van Christus, de kerk van de tweede Adam, te vullen met dezelfde argumenten. Dat is juist. Ah, zo is God niet. God is te goed om dat te doen. Wel, zolang u maar naar de kerk gaat, indien gij gelooft, de duivel gelooft, geen schijngeloof, maar hij gelooft werkelijk, toch is hij niet gered, indien gij gelooft. Hij vertelt aan de tweede bruid, of de bruid van de tweede Adam, hetzelfde als aan de eerste. Zoals goddelijke genezing, zoiets bestaat nu niet. Wij kunnen dat bewijzen, er is nooit één geval bewezen. En wat deze doop in Jezus' naam betreft. Nu, beseft u niet dat ik het gezag van de gemeente ben? Dat zegt hij. Wij hebben dat in Nicea Roma geregeld toen er 3 onreine geesten uitgingen van de draak, de valse profeet enzovoort. Wij geloven dat er een 3-eenheid van goden is. O, grote goedheid, dat is zo heilig als het maar kan zijn. Probeer nooit met zoiets voor God in zijn tegenwoordigheid te staan. Er maakt geen enkel verschil uit als u gedoopt bent in de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat voor verschil maakt dat uit? Het maakte zoveel verschil uit dat Paulus een groep baptisten beval dat zij overgedoopt moesten worden in de naam van Jezus Christus voor het de Heilige Geest ooit op hen zou komen. En eveneens deed het de apostel het uitschreven zeggende, als een engel uit de hemel iets anders zou prediken, hij zij vervloekt. Zeker maakt het verschil uit. Er bestaat niet zoiets als de doop met de Heilige Geest in deze dagen. Dat was alleen voor de apostelen. Het is voorbij. En zoiets als profeten. Oh, er is zelfs zoiets niet bekend. Wonderen? Zij zijn onwetenschappelijk. Malachi 4. Dat was voor een ander tijdperk. Wel, dat is 14 vers 12. Oh, Jezus bedoelde het echt niet zo. Lucas 17 vers 30. Oh, dat was gewoon een mythe. Het wordt verkeerd uitgelegd. Zo stond het niet in het oorspronkelijke. Wat een lari. Als God de Almachtige neerkomt in ons midden en het bewijst. Als hij zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren en vandaag en waarin, dan bewijst hij dat het zo is. Kan me niet schelen wie wat zegt dat het niet zo is. God legt zijn eigen woord uit. Hij zei dat hij deze dingen in de laatste dagen zou doen. En er zou licht zijn in de avondtijd. En er is licht voor de manifestatie van de Zoon van God. De zon die opkomt in het oosten is dezelfde zon die ondergaat in het westen. De profeet zei, er zal een dag zijn die dag nog nacht genoemd kan worden. Het is een akelig iets, de wolken zijn over het gelaat van de zon. Maar zei hij, ten tijde van de avond zal er weer licht komen. Dezelfde zon. Hij is de Alpha en de Omega. Van dezelfde zoon die oprees in het oosten was voorzegd dat hij in de laatste dagen opnieuw zou opgaan in het westen, even voordat de dag voorbij was. Ik weet niet hoe zij dat uitleggen. God legt zijn eigen woord uit. Hij bewijst het. Dit is de avondtijd. Het is droevig, maar zij viel er gewis opnieuw voor. De bruid van Christus viel ervoor en nam de verstandelijke kennis van de een of andere seminarieprediker aan in plaats van het ware, bevestigde woord van God te geloven. Uw voorgangers hier naar het waar ook, u zou het hiermee niet eens mee kunnen zijn. Ik wil u niet kwetsen, ik spreek tot mijn eigen groep. Ik probeer, als u mee aangesloten wilt zijn, dan ben ik er zeker blij dat u het wilt horen. Luister u er dan naar. Maar ik vertel hen gewoon wat ze hebben gezien. En als ik het hun laat zien, dan bewijst God dat het juist is. Zie, dit is het uur. Hij heeft niemand nodig om het uit te leggen. Uw wereldse kennis heeft niets. U mag dan een titel hebben van dokter in de sociologie of dokter in de theologie of wat het ook mogen zijn, dat betekent niets. God legt zelf zijn woord uit. Hij belooft het en hier is het. Maar door de kennis van seminarie, denominatieprediking, is het gekomen dat de hele wereld zich verwondert achter het beest, wiens dodelijke wond genezen was van heidens tot paaps. Ziet u waar het op uitloopt? Zij gelooft het. Zij gelooft de kennis die hij haar heeft bijgebracht. Nu, let op. Beide beloofde bruiden geloofden de kennis van Satan tegen Gods woord. De bruid van Adam geloofde Satans kennis tegen Gods woord. En de bruid van Christus heeft Satans kennis tegen Gods woord in deze verstandelijke boze eeuw geloofd. Merk op dat de natuurlijke Eva het geloofde en het hele menselijke ras in de dood heeft gedompeld. De natuurlijke bruid. Adam, de natuurlijke man van de aarde. Zijn bruid, voordat hij haar tot vrouw nam. Zijn bruid stortte het hele menselijke ras in de dood. Of het nu wetenschappelijk is of niet, wij sterven toch omdat God zei dat we zouden sterven. Of u nu in zijn heilige ede bent, of in zijn heilige kerk, of heilige denominatie, waar het ook mogen zijn, u zult sterven op de dag dat u de waarheid van één woord uit Gods woord niet gelooft. Terwijl het dan niet bevestigd en bewezen is. Dat is de dag dat u zich afscheidt van God. Niet alleen maar de hele zin, maar slechts één woord. Wanneer u één woord zal toevoegen of één woord zal afnemen, dat is de dag dat u sterft. Merk op. Adams bruid veroorzaakte natuurlijke dood voor haar ras, het menselijke ras, en de bruid van de tweede Adam, Christus verloofde bruid, heeft de hele kerk in een denominationele dood gestort door het aannemen van het teken van het beest. Door de wetenschappelijke, verstandelijke, grote denominaties. Wij zijn baptisten, wij zijn presbyterianen, wij zijn pinkstermensen enzovoort. Wij hebben dit en wij hebben meer bezittingen. Wij zijn door de regering erkend en wij zijn verspreid over de hele wereld. En al zulke dingen. En de beste, de burgemeester van de stad enzovoort komen bij ons. Of de president komt bij ons als er misgelezen wordt. En hij komt voor dit tafel of wat anders. De hele wereld is gestoord in een geestelijke, denominationele dood, de hele kerk. Zij is dood. U zegt, u beslaat een flink gebied. Jezus zei wel, want het was in de dagen van Noach, waarin 8 zielen werden gered. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. In de dagen van Lot werden er 3 uit Sodom geleid. Op die dag, die bedenken, er is al een groep uit, maar zoals het toen was, zal de Zoon des Mensen gemanifesteerd worden. Kijk goed uit, zie waar wij leven. Zij heeft de hele wereld het wetenschappelijke leiderschap van het opvoedkundig programma dat Satan haar gegeven heeft onder de naam van een kerk laten aannemen. Het leiderschap van een opvoedkundig wetenschappelijk programma. Ik geef u een beeld van de God van deze wereld. Toen zij, evenals Eva, de vervulling van Gods woord in haar hand had, ze had Gods woord kunnen nemen, maar wat deed ze ermee? In plaats van te wachten op de doop met de Heilige Geest, liet zij de wetenschap haar bewijzen dat de Heilige Geest alleen voor de discipelen was. In plaats van vast te houden aan goddelijke genezing, terwijl zij nu bezig behoort te zijn de doden op te wekken en grote wonderen te doen, liet zij Satan onder zijn leiderschap van godsdienstige mensen het woord van God nemen en trachten te zeggen dat het voor een ander tijdperk was. En ze heeft het geloofd. Als de Bijbel zei, de dingen die ik doe, zult gij ook doen. Jezus zei, ga uit in de hele wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. We zijn nog steeds schepselen. Deze tekenen zullen ieder van hen volgen die geloven. Zij ontkent er ieder stukje van. Zij ontkent al het bovennatuurlijke. Daar zij het ruilde voor zijn wetenschappelijke opvatting van de Bijbel. Waar priesters en de zogenaamde Heilige Vader, bisschoppen, aartsbisschoppen, districtsoudsten, algemene opzieners enzovoort, er hun eigen uitleg aan toegevoegd hebben en God heeft hen daar laten zitten zo dood als een pier. Het enige dat er in de laatste dagen overgebleven is een groep pinkstermensen met veel muziek, opgezweept zo hard als ze maar kunnen, op en neer en het over de vloer, sprekend in tongen en juichend, en hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochenen. Vertel hem maar eens dat ze gedoopt moeten worden in de naam van Jezus Christus. Ze lachen nu in hun gezicht uit, maar God gaat rechtdoor met het precies hetzelfde te maken. Zijn woord bewijzend dat het zo is. Let op, de boom waarvan Satan Eva liet nemen, was de boom van goed en kwaad. Het was een gemengde boom. Nu zien we naar de dag waarin wij leven. Wanneer hij een bruid uitroept, heeft hij een kerk die beweert goed te doen, terwijl ze het kwade doet door het woord te ontkennen, een gemengde boom. Oh, zeggen ze hebben grote verenigingen. Ze helpen dit hier en het Rode Kruis dat erachter en al de scholen. En kijk hier, oh, slechts één woord te ontkennen is alles wat nodig is om u te laten sterven. Hij doet er niet toe hoe intellectueel en hoe goed het is. Jezus zei, een weinig zuur deze verzuurt het hele deeg. Eén stukje zuur deze ruïneert het deeg. Eén woord van God misplaats bederft het hele beeld. Wat zou het zijn als mijn arm op de plaats had waar mijn voet behoorde te zitten? See? Wat zou het zijn als mijn oor zou zitten waar mijn hand behoorde te zijn? Een weinig zuur deze verzuurt het hele deeg. Zo zegt u, hoe weet u dat het juist is? God bewijst dat het juist is. Hij bevestigt het en hij zei dat hier in het woord en dan bewijst hij het. Daardoor weten wij of het juist is of niet. Maar één woord ontkennen is alles wat nodig is om te sterven. Het gaf dezelfde resultaten in deze boze eeuw, geestelijke dood, zoals het daar destijds lichamelijke dood bracht voor het hele menselijke ras. Dus merk op hoe Satan dat wetenschappelijke tijdperk van Noach zoveel eeuwen terug liet steunen op hun eigen inzicht. De Bijbel zegt ons in Spreuken, steun niet op uw eigen inzicht. En allemaal zijn leugenachtig, maar God alleen waarachtig. En als Satan liet door zijn kennis van het begin af in de Hof van Eden de mensen steunen op hun eigen inzicht. En weet u, door zijn grote Max Factor fabrieken, die hij destijds had, kreeg hij de vrouwen zo schoon, dat daardoor de zonen der mensen, of liever de zonen van God, in zonde vielen en haar trouwden. De vrouwen waren zo knap, zo aardig. Neem nu een gewone vrouw op straat vandaag. Velen van u hebben de geschiedenis gelezen. U hebt er misschien nooit van gehoord, maar omdat het voor mijn tijd was. Pearl O'Brien, hoeveel hebben er ooit van haar gehoord? Zeker, zij wordt verondersteld de mooiste vrouw ter wereld te zijn. Maar tegenwoordig is er geen schoolkind, of ze is twee keer zo knap als zij. Waarom? De schoonheid der vrouwen moet plaatsvinden in de laatste dagen. Ze hebben hun haar afgeknipt. Ze trekken jurken van kleine meisjes aan. Ze trekken shorts en bikinis en wat je ook maar opnoemt aan. En ze gebruiken verf en rouge en al die soort dingen om haar tot iets te maken wat ze niet zijn. Maar door wetenschappelijke kennis hebben zij dit kunnen verkrijgen. Weet u dat er in de Verenigde Staten een aan schoonheidsmiddelen voor de vrouw 2 of 3 maal meer wordt besteed dan aan levensmiddelen? Dat is bewezen. Juist. Aan schoonheidsmiddelen, cosmetica. Merk op. Dat de zonen van God de dochters der mensen aanzagen. Niet de dochters van God. De dochters der mensen dat zij schoon waren. En het veroorzaakte dat de zonen van God in deze verleiding vielen. En zij namen zich allerlei vrouwen en trouwden met haar. En het bracht een tijdperk van prostitutie. Precies zoals het vandaag is. Zoals het in Sodom was. Zoals het voorzegd is dat het heden zou zijn. Dat mannen en vrouwen van in deze dagen van partner ruilen. Als zij van deze vrouw niet houden, gaan ze naar Reno, Nevada, trouwen en scheiden van de ene en trouwen daar opnieuw binnen 15 minuten. En de vrouwen zijn zo knap dat ze bijna niet te weerstaan zijn. En wat is het? De duivel. Die Satan is nog steeds in schoonheid. Merk op. Die zonde werd hun nooit vergeven. Die knappe wetenschappelijke eeuw was dezelfde boze eeuw die God van het aangezicht van de aarde vernietigde. Dat mooie wetenschappelijke tijdperk. Jezus zei dat het vlak voor de komst van de Zoon des Mensen weer precies zo zou zijn. Dat is juist. Daarom, Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Toen ze alle probeerden te trouwen nu, let op, de zonen van God trouwden met de schone dochters der mensen en God vergaf het hun nooit. Precies zoals met Bileam's leer, die door middel van de schone intellectuele wetenschappelijke vrouwen van Moab met haar fluttende ogen, verf en poeders en fijne parfums, de zonen van God hun eigen vrouwen deed bedriegen, die werkten en eelt op hun hand hadden, zonder make-up op hun gezichten. Zij verleidden hen en zeiden, laten wij met elkaar trouwen, omdat wij alle dezelfde mensen zijn. Dat was een leugen. Het was een leugen en een poging van de duivel om de zonen van God zo ver te krijgen dat zij de dochters der mensen zouden trouwen. Het was een leugen van de duivel door Bileam, die valse profeet. Om te proberen te profeteren tegen Mozes, die het ras bij elkaar probeerde te houden door te zeggen, wel, wij geloven dezelfde God, wij hebben dezelfde offers, wij hebben dezelfde offeranden, wij doen alles precies gelijk. Het lag zo dicht bij elkaar dat, indien het mogelijk was, de uitverkorenen verleid zouden worden. Zie? Kom uit van haar, mensen. Je hebt niets met haar te maken. Let op. Het was niet waarschijnlijk dat God zijn woord aan Kains boze nageslacht zou uitleggen. Nu God wilde zijn woord niet aan hen uitleggen, let op. God, de kennis om een wereld zo mooi en wetenschappelijk en vol zonde te maken, moest hij die vernietigen? Zou God dat doen? Een wereld zo schoon maken? Zie hier. Zou God zijn dochters zo aardig maken en zich zo sexy laten kleden, dat zijn zonen lust op haar zouden hebben en overspel bedrijven? Wat? Zou God een dergelijk iets doen? Deze naakte, afgestroopte troep Laodiceërs. Die de God van deze wereld aanbidden door hun zedenleer en opvoeding en schranderheid en schoonheid. Kom uit van haar, zei de Bijbel. Heb geen deel aan haar zonde en ontvang niet van haar plagen. God zal op een dag hagelstenen van 100 pond per stuk uit de hemel laten regenen en zal haar vernietigen door haar te stenigen. Zoals zijn woord altijd zei dat hij deed. Dat waren zijn wetten. En als God zoiets deed, zijn woord zou openbaar aan zo'n volk, zou hij zijn eigen doel laten mislukken? God is niet dwaas. Hij is de bron van alle wijsheid. Ziet u dus waar het spul vandaan komt? Het komt van Satan. En het is nog steeds van Satan. En de kerk heeft het geloofd. U ziet, vrouwen, dat ik tracht mijn best te doen om u het woord van God te laten zien. De Bijbel zei dat als een vrouw haar afknipt, zij haar hoofd onteert. Wat haar man is. Haar man is het hoofd met God. Dus zij onteert God en haar man.
Nu,
dit toont aan wie het hoofd is van het kerksysteem van deze wereld. Dat toont aan wie het hoofd ervan is. Dat is Satan in de gestalte van een superman persoon met kennis. Een superkennis. Hij weet meer dan de hele rest en hij doet er niet toe wat het woord zegt. Hij geeft er zijn eigen uitleg aan. Zie? De uitlegging voor dit boze tijdperk. Let op, zijn plannen om een superdenominationele kerk te bouwen. De Wereldraad van Kerken. Een superdenominatie, zodat de hele wereld hem, het beest, zal aanbidden onder de naam van verenigd christendom. Zou u dat in de Bijbel willen lezen? Openbaringen 13, vers 6 en 8. Het is een moderne toren van Babel. Herinnert u zich niet hoe Nimrod, die huichelaar, deze grote toren bouwde en er alle andere kleine steden belasting voor liet betalen? Babbelen en Babel is hetzelfde. Het verandert alleen zijn naam als het opkomt. Nu is Rome Babylon. En de hele wereld wordt naar Babel gebracht. En het wordt ingevoerd door de Wereldraad van Kerken die zullen maken dat iedereen voor haar buigt. En u nam het merkteken van het beest aan, niet wetende wat u deed. Maar zij die uitverkoren zijn, zullen het woord horen en eruit komen. Hoe tegengesteld is denominatie aan Gods woord? Hij had er nooit één, handelde nooit in één en handelde nooit met één. Ik zou willen dat een of andere geschiedschrijver mij aantoonde of er ooit een profeet uit de kerk kwam. Toon mij aan waar God ooit een kerk zegende nadat deze georganiseerd was. Ze werd afgedankt en stierf met verstandelijke wijsheid van de duivel door haar leiders en ze weigerde het woord van God, terwijl het opgroeide tot het volmaakte beeld van Christus. Nu is het tot het hoofd gekomen. Hoe tegengesteld. Scheid u af van die ongelovige Eva, gij kinderen van het avondlicht. Satan, de God van deze eeuw, die door zijn kennis de mensen te eten gaf van zijn gemengde boom van goed en kwaad. Merk op dat Satan door zijn kennis de mensen van deze boze eeuw deed eten van zijn boom van goed en kwaad. Hij beweert dat hij een grotere christelijke beschaving opbouwt door zijn kennis van goed en kwaad. Een grotere christelijke beschaving. Maar Christus, kleine maagd, woord, kudde, bruid, heeft niet om zijn kennis. Zij houdt zich vrij van hem. Wat is het? Nu zullen we een minuut over haar spreken. Zij wacht op haar Heer en zijn duizendjarig vrederijk. Juist, witte broodsweken, met het woord bruidegom, daar zij de woord bruid is. Kennis en beschaving. En waarachtig christendom hebben niets gemeen. Beschaving en waarachtig christendom hebben niet één ding gemeenschappelijk. Beschaving komt door kennis, we weten dat alle. Kennis komt uit Eden. Hij bewees het door wat hij predikte in Eden en kennis veroorzaakte de dood. Is dat juist? Wat veroorzaakte de dood in de Hof van Eden? Kennis. Wel, het kan niet van God zijn. Dus is het van de duivel. Was dat even een goeie?
Knowledge.
Kennis.
Science.
Wetenschap.
Education.
Opvoeding.
Is
de grootste hinderpaal die God ooit had.
It is
het is
the
van
devil.
De duivel.
Now, I'll get some letters on.
Ik weet dat ik daarover een paar brieven zal krijgen. Ik zal erop wachten. Zie waar de beschaving ons nu meer gebracht heeft. Zie wat het heeft veroorzaakt. Waar zijn we aan toe? Wij hebben op deze dingen gesteund door ons eigen inzicht, door onze wetenschap.
U
zegt, hoe is het met God? Denkt u dat hij onwetend is? Oh nee, God zal zijn eigen soort beschaving op aarde stichten wanneer hij het overneemt. Dit is Satans wereld. Hij is nu niet de God van zijn wereldse wetenschappelijke kennis. Maar God zal zijn eigen soort beschaving opzetten. Het zal geen beschaving zijn als deze. Onthoud u dat. Het zal niet de soort beschaving zijn die wij vandaag hebben. Nee, nee. Het zal overeenkomstig zijn woord en zijn voornemen zijn. Want de God van deze tegenwoordige eeuw zal vernietigd worden en zijn koninkrijk met hem. Dit moderne, kennisbeminnende tijdperk zou geen betere leider kunnen hebben dan degene die zij hebben gekregen. Satan, een verdraaier van het woord van God, vanaf dat hij begon in de Hof van Eden. Een godsdienstige persoon echter die op zijn eigen inzicht vertrouwt, zoals ik eerder gezegd heb over Spreuken 3 vers 5, dat wij niet op onze eigen inzicht zouden steunen. Deze personen moeten een God hebben, want zij zijn menselijk. En hij maakt hen
what they want.
Wat zij wensen.
As being a human being,
daar zij een menselijk wezen zijn. Altijd hebben alle menselijke wezen. Toen wij hier kwamen, ontdekten wij dat zelfs de Indianen afgoden aanbaden. Dus onder alles, alle menselijke wezen moeten ze een God hebben. Dus deze grote verstandelijke eeuw moet een God hebben. Dus is het geworden de God van deze wereld. Die is geworden kennis, denominatie, wetenschap. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochenend. Merk op dat hun God hen precies maakt wat ze willen. Zij hebben wel lust naar het vlees. En dat geeft hij hun. Ze willen bikinis dragen, laten ze ze dragen. Als ze dit of dat willen, hij laat het hen doen. Ze zien er geen kwaad in, ze gaan naar de kerk. Hun moeder was Methodist, Baptist, Pinkster, Presbyterian. Laat hem gewoon begaan. Dat is de God van deze boze eeuw. Schande, wijs, wetenschappelijk. Er is geen geloof nodig. Er behoeft niets bewezen te worden. Het is al bewezen door hun kennis. Wel, we zijn de grootste kerk van de stad. Hun kennis. Onze voorganger heeft een graad in de theologie en filosofie. Zie. Ze hebben geen geloof nodig. Ze vertrouwen op kennis. Hij laat hen leven op iedere wijze zolang ze maar komen aanbidden door hun denominatie. En geloof blijft niet. Er is daar een groot zwart oog. Maar kijk ernaar. Zij lachen om Gods woord. Zeggen dingen die in strijd met het woord zijn. En proberen door hun kennis wetenschappelijk te bewijzen dat het woord niet waar is. Oh, in wat een tijdperk leven wij. Ziet u de God van dit tijdperk? Maar let op, God wacht tot de ongerechtigheid van deze moderne Amorieten vervuld is. Maak u geen zorgen, hij zal zijn Mozes in die tijd klaar hebben. Er zal op een of andere dag een uittocht zijn naar het beloofde land. Er zal een Mozes komen die uit zal roepen, die het geloof van de kinderen herstellen zal tot dat van de vaderen. Het zal in deze dagen gebeuren. Je zegt, wel, zie je eens hoe wij vooruit gaan boeken. Zeker. De ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vol. Het zal in deze dagen komen, laten zij zichzelf vernietigen. Beschaving, kennis, verdraait Gods woord om het aan hun eigen smaak aan te passen. Iedere denominatie doet hetzelfde. Satan predikt dan zijn eigen evangelie van kennis in zijn eigen kerk. Er wordt in het Nieuwe Testament maar over twee soorten mensen gesproken, namelijk de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Wist u dat? Wilt u er een schriftwoord voor noteren? 1 Johannes 3 vers 10. Als u de schrift bent, ik lees het hier en ik kan het opschrijven in orde. Goed, in Efeze 2 vers 2 worden zij de kinderen der ongehoorzaamheid genoemd, zoals Eva ongehoorzaam was aan Gods woord. De kinderen der gehoorzaamheid en der ongehoorzaamheid hebben niets gemeen.
Hoe kan dan de bruid van Christus zich verenigen met de denominatie? Als de een ongehoorzaam en de andere gehoorzaam is. Hoe kan de een het woord zijn en de andere een verdraaid woord? Hoe kunnen een hoer en een nette vrouw het met elkaar eens zijn in hun wandel? Ze kunnen het niet. Ze hebben helemaal geen gemeenschap. Kom uit van hen. Het is van de duivel. Het is het merkteken van het beest. Waar het nu op uitloopt. Alle denominaties. Het maakt me niet uit welke het is. God neemt geen denominatie, maar een volk voor zijn naam. De denominatie zal deze waarheid niet ontvangen. Het zal een enkel persoon zijn die God kan zien en naar zijn woord zal zien en het geloven. En deze zal tot geen organisatie behoren. Maar zal leven voor God, niet voor zijn organisatie of voor de bestandelijke wijsheid die de een of andere bischop of zoiets hem geleerd heeft. De kinderen der ongehoorzaamheid en de kinderen der gehoorzaamheid hebben niets gemeen. De een is van de dag of van het licht, terwijl de andere van de nacht of van de duisternis is. Deze boze eeuw van duisternis, licht, nachtclubs, dancings. En toch behoren tot een kerk. Oh, het is in orde bij hun God. Ze hebben er geen beoordeling over, niets om verontrust te hebben. Wel, ik word niet veroordeeld als ik mijn haar afknip, zei een vrouw. Het raakt mijn geweten niet. Ze heeft niet meer geweten dan een slang heupen heeft. Zo is het, beslist niet. Ze weet niet eens wat een geweten is. Het is zozeer dichtgeschroeid dat ze zelf niet weet wat het is. Dat is juist. Ze lopen daar over het woord van God heen en zeggen, wel, dat is een of andere oude vent. Ga er niet naartoe, de mens stelt dat je herrie maken dat de keer gaat. Ze weten niet meer aan God dan een hottentot weet over een Egyptische duisternis. Zo is het. Dat is waar. Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar verloochenen de kracht ervan. Keer je van zulke af, want dit is het soort dat van huis uit huis gaat en de vrouwtjes gevangen neemt. Oh, lieveling, je moet dit doen. Oh, lieveling, God, dat die oude sok van een prediker daar. Oh, je zou er gewoon leuk uitzien in je kikini, of wat je dat ding noemt. Oh, als je dit of dat of wat anders nog allemaal doet. Wel, een sigaret zal niemand kwaad doen. Ik geloof nooit op de kerk. En weet u, onze denominatie is net zo goed in aanzien als welke andere. Gelooft die oude, opgepoetste leugenaar niet? Zij liegt tegen u. Hoe is het? Zeker. Het is in orde volgens hun God. Oh, hij denkt dat het wonderbaar is. En ze hebben hem er lief om. Oh, ze zullen met u een hele twisten zullen opgaan en met u over ruzie. Wel zeker. Zaterdag stond Paul voor het aangezicht van Jezus Christus, het woord. En probeerde te zeggen, er staat geschreven. En daar was hij, het bevestigde woord van God. Hij zei, ga achter mij, Satan. Loop gewoon weg en doe het zo. Zoals iemand tegen mij zei nu. Als u gelooft dat het doop van de Heilige Geest juist is. En u gelooft dat u het hebt ontvangen. Sla mij dan met blindheid. Dat was een prediker. Die zei, sla mij dan met blindheid. Hij zei, Paulus sloeg op een zekere dag een man met blindheid. Ik zei, meneer, hoe kan ik u met blindheid slaan als u al blind bent? Hoe zou ik u kunnen doden als u al dood bent? Hij zei, mijn ogen? 2020. Ik zei, wat uw lichamelijke deel betreft, maar u bent toch blind. Dat is onmogelijk. De Bijbel legt die dingen niet uit. Wij spreken waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar de Bijbel zwijgt. Ik zei, goed dan. Toen Elisa daar te dood aan was, zie. Toen kwam daar het hele Syrische leger die plaats omsingelen. En zijn knecht kwam hard aanlopen en zei, oh, mijn vader, de Syriërs hebben ons omsingeld. En die zijn vreemd ogen uit, stond op en zei, die met ons zijn meer dan die met hen zijn. Hij zei, ik zie niemand. De profeet zei, God open zijn ogen. Nu, hij was blind. Maar toen hij omhoog zag naar die oude profeet, zag hij dat op de bergen vol was met engelen en wagens en vurige paarden. En hij liep naar buiten en de Bijbel zegt dat hij hen met blindheid sloeg. Blind voor wat? Voor hem. Hij wandelde naar buiten en zei, zoekt u Elisa? Ja, wie zoeken wij? Hij zei, kom mee, ik zal je laten zien waar die is. Elisa leidde hen naar Elisa. Blind! Ik zei, weet u wat ik u ga zeggen? Precies hetzelfde wat mijn heer zei tot uw vader. Ga achter mij. Let op, de kinderen der gehoorzaamheid en der ongehoorzaamheid hebben niets gemeen. De ongehoorzamen aanbidden hun God. Oh, zeggen ze, oh, wij geloven de Bijbel. Ja, het is een gemengde boom. Zij boegen er de wereld en kennis aan toe. Satans boom, gemengd. Ze nam van Satans boom. Goed en kwaad. Oh, wij geloven het woord, zeker, maar niet alles ervan. Eva geloofde het woord ook. Maar liet Satan zijn boom nemen en het een beetje verdraaien. Zo is het. Wie er één woord aan toe zal voegen of van af zal nemen, hij is nog steeds dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Nu let op. Deze boze eeuw is er een van duisternis. En toch behoren ze tot de kerk. Ze hebben hun God lief voor de wijze waarop hij hen laat begaan. Ze hebben geen veroordeling, niets verontrust hen, zolang ze maar tot de kerk horen. Blameren de kerk hetzelfde. Laten we ons verenigen, we zijn allemaal hetzelfde. Het was de laatste strik. God vergaf het hun nooit dat zij zo'n leugen geloofden. Bedenk dat het in de Bijbel 3 keer een onvergeeflijke zonde was dat enig persoon een woord van zijn eigen uitlegging toevoegde aan het woord van God nadat het was bevestigd de waarheid te zijn. In de Hof van Eden? Juist. In de Hof van Eden veroorzaakte één toegevoegd woord de dood. Toen Bileam het woord toevoegde dat wij allen hetzelfde zijn, vergaf God dat Israël nooit. Ieder van hen stierf in de woestijn, behalve de 3 die God eruit bracht. Iedere, Jezus zei, zij zijn alle dood als eeuwig afgescheiden. Ze zijn alle verloren. Het werd hen nooit vergeven. Het is een onvergeeflijke zonde. Het werd hun nooit vergeven. Oh my. Vluchten vandaan, kinderen van het avondlicht. Ziet u nu wie die leider is van deze moderne godsdienstige boze eeuw? Het is de duivel die de boom van goed en kwaad neemt en hem daar plaatst. Let op. Om zijn mooie kerkbruid naar de ecumenische raad te brengen voor een bruiloft. Dat is een goeie. Zijn mooie wetenschappelijke kerk met alle graden die maar verkregen kunnen worden. De dokters in de filosofie, uit de kerk van Christus, uit de baptisten en de presbyterianen, de pinkstermensen en allemaal. En alle met hun versierde opschik en grote kerken. Breng het naar de ecumenische raad. Oh, wij zijn één. Het zal hun nooit vergeven worden. De denominatie, het merk van een denominatie dragen is het merkteken van het beest. We hebben het hier met elkaar behandeld. Vluchten vandaan, kinderen, ontvluchten. Zie, grote, mooie kerk voor de ecumenische bruiloft. Dragende zijn merktekenen. Shorts. Zeker. Wereldse kleding, sexy, make-up. Werkelijk goede discipelen van de duivel om de zonen van God te vangen. Ze laten een goede, volbloed, wedergeboren jongen trouwen met zo'n een of andere oude afvallige. Zo is het. Wat, hij zei, het afknippen van haar, wat heeft dat ermee te maken? Broeder, laten we hier even over stoppen. Ik voel gewoon dat iemand zich daarover beledigd voelt. Het zou iemand daar buiten kunnen zijn die met ons via de telefoon verbonden is. Luister, het haar is voor de vrouw een Nazireër gelofte. Het haar was voor Simson een Nazireër gelofte. En wanneer een vrouw haar haar afknipt, dan verloochent zij absoluut haar Nazireër gelofte dat zij een bruid is voor Christus. Omdat zij door die ene zaak het hele beeld bederft. Precies. Een Nazireër is iemand die toegewijd is voor een doel. Is dat juist? Simson was toegewijd voor een tijdperk en voor een doel. Daarom had hij lang haar. De vrouw die een kind van God is, laat haar haar groeien om te laten zien dat zij toegewijd is aan ieder woord van God. Als ze het afknipt, het maakt me niet uit hoeveel zij dan zingt, in het zangkoor is, in tongen spreekt, op en neer rent, lid van alle mogelijke soorten hulpverenigingen is, ze is dood. Dat is zo spreekt de Heer. Het woord van God, 1 Korinther 14. Zij heeft haar Nazireër gelofte verloochend en zich verkocht aan de God van deze moderne eeuw. Zij doet dat. U moest u schamen, dame of vrouw. Echte vangers van Gods zonen. Zoals het was gelijk, Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach. De vrouwen waren schoon en de zonen van God namen haar zich tot vrouwen. Zo zal het zijn als de zoon des mensen terugkomt. En hun God denkt dat het groot en aardig en wetenschappelijk is. Kennis, de modus van Hollywood. Naar de trant van zijn eigen winkel. Zeker. Al dat kleverige en lijmachtige spul, weet u. Zij, zijn kerk, houdt daar eenvoudig van. Oh, my. Ik geef u te kennen, ik ben een Methodist. Ik ben Presbyteriaan. Onze voorganger weet wat beter dan om zoiets te zeggen. Hij heeft niet genoeg verstand om de dingen te zeggen die God dan zegt. Zij, de kerk, aanbidt het eenvoudig. Ze houdt ervan, precies wat ze wilde. Zij wil zich met niets verbinden, of er nergens in betrokken raken, waarbij zij zich moet handelen op een wijze die op iets verschilt van deze moderne Izebels, omdat de natuur is die in haar is. Hoe kunt u van een andere aard zijn? Wie kan door bezorgd te zijn een L aan zijn lengte toevoegen? Als u was geboren als 1,50, om 1,50 lang te worden, zult u geen 6 voet, of 1,80 worden, zoals de uitrekmachine van Boot Clyburn. Luister dan, man, jullie groep Rickies, als jullie zijn geboren om een man te zijn, handel dan als een man. Dat ponyhaar dat neerhangt voor jullie gezicht en het gekruld als een of andere seksappeal. Oh, jullie verdraaid geslacht van slangen. Wat is er eigenlijk met jullie aan de hand? Mijn God zal deze natie op een of andere dag met vuur oordelen. Hij zal er in de oceaan doen zinken. Het uur van zijn oordeel is op handen. De hele wereld zal omkomen. Godsdienstige verdraaiing. Menselijke verdraaiing. De mensen weten niet eens tot welke seks ze behoren. En de vrouwen evenmin. Ze staan er met een paar manoverals aan, ook met een paar kleine oude korte broeken en kleding die in iedere beweging een vorm van haar lichaam doet uitkomen. En dan noemen ze zich Christin. Oh, ze is zelfs geen dame, laat staan een Christin. Ze is een straathoer, gebruikt door Satan, geïnspireerd door Satan om de zonen van God naar de hel te zenden. En om het woord te vervullen waarvan Jezus zei dat het zou plaatsvinden. Het was niet mijn bedoeling om dat te zeggen, maar hij zei het toch. Ziet u waar deze godsdienstige geest vandaan komt? De gemengde boom. U zegt, wat is er verkeerd met die lange broeken? Oh, of hoe ze het noemen, of kniebroeken, of wat het ook is. De Bijbel zei dat iedere vrouw die een kledingstuk draagt, die aan een man behoort, een gruwel is in Gods ogen. Dat is zo spreekt de Heer, de Bijbel. En een vrouw die haar haar afknipt, onteert haar hoofd. En het is zelfs niet het is een zondige zaak voor een vrouw om te bidden met kort haar, aldus zegt de Bijbel. Om te bidden in het openbaar, met haar hoofd onbedekt. Oh, zegt men, ik draag een hoed, u huichelaar. Dat u de vrouwen zulke dingen leert, terwijl de Bijbel zegt dat het haar aan haar gegeven is tot een bedekking, niet een door mensen gemaakte hoed. Dat zegt de Bijbel. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor om het te vertellen. Van de waarheid. Wees niet oneerlijk zoals de Bijbel zegt. Maar hanteer het woord van God niet met bedrog. Om te voldoen aan het verzoek van een stelletje riketta's. Ik heb het woord boos hier. Ik schreef Elvis op in plaats van boos. Evil. Maar het is ongeveer hetzelfde. Het woord Elvis betekent een kat. En het woord Ricky betekent een rat. Als u zegt kleine Ricky, bedoelt u kleine rat. Zoals u hem noemt, zo is die. Als u een kind die naam heeft, verander hem dan snel ter wille van het evangelie. Noem een kind niet zo. U hoort nooit zulke namen in de Bijbelse tijd, of welk andere tijdperk ook. Het is een tijdperk, het is een naam voor dit tijdperk. En als er ooit verdraaide ratten en katten waren, dan is het nou. Al die miljoen dollar dipjockeys en die kleine kinderen die hier lopen. Ze kunnen nog niet eens naar school gaan zonder zo'n ding in hun oor gestoken te hebben met die kleine transistorradio in een zak en dan maar boem de boem. Oh, daar kwamen ze bij ons huis en toen de jongens probeerden mijn huis op te schilderen, toen zeiden we, haal dat ding hier vandaan. Als jullie niet zonder kunnen werken, hou dan maar op met het kwijt. Maak me zo'n zenuwachtig dat ik het niet kan verdragen. We hebben deze plaats aan God gewijd. We willen deze soort boogie-boogie nonsens van die laatste dagen hier niet. Ik zei, zet hem af of hou op met het werk. Merk op. Toch godsdienstig. Oh, zeker. Ze gaan naar de kerk en ze staan dan in de vestibule te luisteren naar de boogie boogie. Merk ook op dat de woordbruid van Christus ook ergens naartoe gaat. Evenals we zien dat de antichrist ergens naartoe gaat. Het begon daar ver terug en het eindigt nu in een hoofd. Een ecumenische raad die zal het naar een kerkelijk hoofd brengen. En de kleine gemeente die ook opgekomen is, de woordbruid van Christus door het hele tijdperk komt tot een hoofd. Omdat zij verenigd gaat worden met haar echtvriend. Steeds maar door, net zoals de kerk en alle anderen zich verenigd hebben. De tarwe en alle anderen komt regelrecht terug tot zijn hoofd van de vader begon, zoals Kain en Abel. De woordbruid loopt uit in de persoon van het woord van God, openbaar gemaakt in dit boze tijdperk waarin wij leven. Ziet u waar het op uitloopt? En Satan zal spoedig zijn verstandelijke bruid nemen en deze grote die de antichrist is verhogen, de hiërarchie, en hem op een troon zetten en de hele wereld zal zich achter hem verwonderen. En dan zal Christus komen en twee kunnen niet tegelijk bestaan. En zijn koninkrijk zal weggenomen worden. Hij zal vernietigd worden. En Christus, het woord van God, de vrouw is een deel van het lichaam van de man. Ze zijn niet twee, ze zijn één. En de bruid, gemeente, woord, bestaande uit mensen, hier en daar uitgeroepen ter wille van zijn naam, zal zich verenigen in het lichaam van Jezus Christus. En het koninkrijk van de antichrist zal genomen worden en vernietigd. En Christus zal de troon nemen en zitten op de troon van zijn vader David en op de aarde regeren gedurende 1000 jaar. En dan zal de gemeente aan God voorstellen zonder vlek of rimpel. Ja, nu. Let op haar lange haar en Nazireer gelofte aan het woord. Ik wil nu de bruid van Christus uitbeelden. Wij schilderden eerst hoe de antichrist is, godsdienstig en alles, wetenschappelijk. Nu de nederige kleine bruid van Christus gelooft gewoon eenvoudig het woord, wie zij ook is, het zijn individuen. Ik hoop en vertrouw dat velen van degenen die hier zitten en meeluisteren erbij zullen zijn. Ik hoop dat ik zelf en ieder van u allen een deel zijn van die bruid. Ik hoop velen, allen die ertoe geordineerd zijn, zullen het zijn, omdat het hun natuur is. Zie, het woord kan alleen het woord herkennen. Het kan geen denominatie of verdraaiing erkennen. Het weet beter. Het is een woord. Het kan niets herkennen. Tarwe kan niets anders zijn dan tarwe. Het begon als tarwe. Het zal eindigen als tarwe. En onkruid kan nooit tarwe zijn. Toch wordt het bewaterd door dezelfde zalving. Zie? Maar het is geen tarwe. Wat ik onlangs zei over de boom met de verschillende takken erin. Haar lange haar. Nazireer gelofte toont aan dat zij met een eed aan God verbonden is, haar mooie japon van zijn beloofde woord voor het tijdperk waarin zij leeft, omhult haar. Bevestigt haar met hemzelf van Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor immer. Daar zij een deel is van de woordbruidegom, trouw aan hem in elk opzicht. Zie nu, als een getrouwde vrouw uitgaat en een andere man bemint, en ze heeft een verhouding met hem, en dan weer terugkomt naar haar man, dan behoorde hij haar eruit te gooien. Is dat juist? Zij moet hem trouw zijn, omdat zij met een belofte aan hem verbonden is. En de bruid van Christus is met een belofte verbonden aan Christus, en hij is het woord. Zelfs niet knipogen naar de andere kant. Een vrouw behoort zelfs niet te knipogen naar een andere man. Zij behoort helemaal geen wenken of emoties naar hem te maken, want zij is absoluut een bruid voor één bruidegom. Wij willen geen enkele van uw gemengde bomen. Wees trouw aan Christus het woord. Hij zal bevestigen dat het de waarheid is. Nee, meneer. Zelfs geen enkele emotie van iets dat erop duidt hem het hof te maken. Niet u voegen bij zijn gelederen of wat anders ook. Of hem u in zijn armen laten houden. Of hem met zijn zorg tot u laten spreken over deze weg, die weg. U luistert daarna maar één stem. Mijn schapen kennen mijn stem. Een vreemde zullen ze. Wat is zijn stem? De mens van elk mens is zijn woord. En dit is het, de Bijbel. Niet één woord eraan toegevoegd of ervan afgenomen. Gewoon blijven bij die stem. Een vreemde zullen zij niet volgen een denominatie. Daar zij een deel is van de bruidegom, trouw aan hem in elk opzicht, wachtend op de bruiloft, zich verenigend, niet in de ecumenische raad, maar in de lucht, voor het bruiloftsmaal. Aan haar is gegeven, dit is voor onze eigen gemeente, aan haar is gegeven en geopenbaard de met zeven zegels verzegelde geheimenissen van de Bijbel. Zij ziet de dwaasheid van de bedrieger zo heel dicht bij de waarheid dat hij bijna de uitverkorenen zou verleiden. Zij ziet het. Zij ziet u de twee tegenover elkaar staande geesten aan het werk in dit boze tijdperk? Kunt u dat zien? Beide zeer godsdienstig, Kain en Abel, geesten die weer tot een hoogtepunt komen, nog steeds hetzelfde als toen zij begonnen. De ene aanbidden door schoonheid en door kennis en door opvoeding en door wetenschap en door zedeleer en de ander door geloof van de openbaring van het woord van God. Beide bevinden zich vanmorgen hier in dit gebouw. Zo is het. Openbaring of geloof in zijn woord maken geen aanspraak op kennis. De echte ware christenen die zeggen, hebt u een doktersgraad? Hij maakt daar geen aanspraak op. Ik geloof zijn woord. Maakt nergens aanspraak op, weet niet de goede opleiding te hebben. Behoort niet tot een denominatie, enige partij of secte. Hij behoort aan Christus. Het is zijn vrouw. Geen kerkvrouw. Zij is een hoer. De Bijbel zei dat zij een hoer was en de moeder der hoeren. En zij komen alle tezamen en vormen dezelfde hoer. Dit soort vrouw die ontrouw is aan haar man. Bewerend dat Christus haar man is, behoort tot een denominatie. Zulke nonsens. U behoort aan Christus. Maar deze kleine geloofsvrouw die leeft in gehoorzaamheid, door geloof, de bruid, de persoon hier, daar, hier of ergens anders vandaan, uit een of andere kerk, uit een of andere denominatie, wat het ook is, en gelooft het woord van God, is gehoorzaam, in liefde wachtend, totdat de belofte van het tijdperk bevestigd wordt. Ze wacht er wakend op. Zij is deel van dat woord. En zij waakt erover dat haar leven, dat waard, dat woord, manifesteert. Kunt u dat niet zien? Ik hoop dat het u niet voorbij gaat. Het lichaam, welk het woord is, wacht op het leven dat de geest is die het zal bevestigen of levend maken. Daar wacht zij op. Geen ander leven zal in haar werken. Zij kan op geen andere manier tot leven komen. Toch voelt ze het daar en weet dat het zal gebeuren. En als het hier dan gebeurt, dan wordt ze wakker. God zei, daar zijn. En zij kwam tevoorschijn. Zoals de eerste. Kwam. Kinderen der ongehoorzaamheid betekent. Ongehoorzaamheid betekent rebellie. Ik zag dat op in het woordenboek om zeker te zijn. Opstaand, rebellerend. Tegen wat? Het geopenbaarde woord van God. Zoals Kain openbaarde, rebelleerde tegen Abels geopenbaarde openbaring. Door God bevestigd dat ze juist was. Kain rebelleerde daartegen en doodde zijn broeder. De fariseeërs met hun eigen denominatiekennis van wat het woord van God was, met zorg uitgelezen mannen, rebelleerde tegen het betuigde woord van God, dat was gemanifesteerd op die dag, Jezus Christus, en ze doden hem. Is dat juist? Dat zijn de kinderen der ongehoorzaamheid, opstand tegen het woord van God. Ziet u nu waar zij zijn? Oh, de dagen en wonderen zijn voorbij. Jezus Christus is niet dezelfde. Er is niet zoiets als een doop van de Heilige Geest. Al dat spul is onzin. Zie, opstand. Zij behoeven geen twee dingen te zeggen, gewoon maar één. Dat is alles, dat is opstand, precies daar. Men kan niet zeggen, u hebt geen ogen, u hebt geen oren. U moet het hele lichaam nemen, het hele woord. Zie, de roep van de Heilige Geest. Komt uit haar, hebt geen deel aan haar denominationele dogma. Daar hij lacht en spot over het woord van God. Met God kan men niet spotten. Denk eraan, zij zal ervoor boeten. Maak u geen zorgen. Zij zal het krijgen. De Bijbel zegt in Efeze 34, als u het wilt noteren. God laat zich niet bespotten. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Zij kunnen niet spotten en de draak steken door deze dingen te zeggen. En dan niet gestraft worden, zoals brood op het water zal het terugkeren. Zij is de bruid van de duivel, gehuld in zijn godsdienstige, zonder liefhebbende kennis, om u te verleiden gedurende deze tegenwoordige boze eeuw. Oh, een hele klik of denominatie van verleidende geesten. Door verstandelijke kennis en moderne beschaving, opeisend. We gaan nu binnen een paar minuten sluiten. Ik zal moeten ophouden, omdat ik niet alles meer kan doornemen. Bewerend dat zij een grote wereld voor u opbouwt. Om in te wonen. Zij beweert dat in haar beschaving zijn mooie kerken, hogescholen, scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en tijdelijke hulp voor de mens gebouwd heeft zonder Gods woord. Ze heeft het gedaan. Ze heeft bewezen dat zij dat kon doen. En de mensen zijn ervoor gevallen. Jazeker. Scholen, denominaties, cultuur, beter geklede mensen, beter gevoede mensen. Ik zou liever in de rij voor brood staan en recht zijn met God, dan drie keer per dag gebraaide kip te hebben en te behoren tot een dergelijke hoer. Denk u eraan, het uur is nabij dat het merkteken zal komen. U zult erin of buiten zijn. Het zal komen als een dief in de nacht en het zal u daarin vangen op en u bent er geweest. Er is daar geen weg meer om eruit te komen. U nam het besluit. Kom eruit. Er kwam een engel uit de hemel met een helschijnend gelaat en riep uit tot de mensen, zodat de aarde beefde. Kom uit Babylon, want ze is gevallen. Heb geen deel aan haar plagen, mijn volk. Ga uit van haar, ga eruit. Lazen wij het zojuist niet in het woord? Een engel is een boodschapper. Zie, naar beneden komend. Let op. Dat de Heilige Geest zegt, kom uit van haar, of dat gij geen deel hebt. Nu, ze heeft al die dingen gebouwd, ze heeft de grote kerken gebouwd, ze heeft universiteiten en scholen gebouwd. En ze heeft de mensen meegevoerd om hen op te voeden tot een zogenaamde betere beschaving. En zo heeft ze hen opgevoed door een moderne beschaving die hen door kennis heeft gebracht in de put des doods. Bij God en zijn woord vandaan. Ziet u het hele plan? Ziet u die kerk? Daar buiten, ziet u dat kerk? Daar buiten aan de telefoon aansluit. En als u het daar in uw eigen samenkomst begrijpt, zegt dan amen. Dan zal de rest van hen weten waar u staat. Ze heeft het gedaan. Het is een God van deze aarde. En ze heeft universiteiten gebouwd.
Zij
heeft ziekenhuizen gebouwd, zij heeft bibliotheken gebouwd. Ze heeft al die dingen gebouwd als tijdelijke hulp voor de mensen. Net genoeg om hen te verleiden bij het woord weg te gaan. En waar heeft zij hen naartoe geleid? De hele kerkwereld is gestort in de dood. Want God heeft gezegd dat hij de hoer en haar kinderen met een eeuwigdurend vuur zou verbranden. Kom uit van haar, mensen. Laat u daarin niet gevangen worden. Ga bij die zaak vandaan zo snel als u kunt. Door haar verstandelijke kennis is ze in staat geweest om dit te doen. Let nu op. Zonder Gods woord. God heeft ons nooit bevolen om uit te gaan en scholen te hebben.
Have schools. He never.
Hij vertelde ons ook nooit over ziekenhuizen te bouwen, ze zijn goed. Hij vertelde ons nooit een bibliotheek te bouwen. Beslist niet, nooit. Hij zei, predik het evangelie. Het evangelie is de kracht van de Heilige Geest manifesteren en demonstreren.
Paulus
zei, het evangelie kwam tot ons niet met woord alleen, maar met de manifestatie en demonstratie van de Heilige Geest. Paulus, ik ben nooit tot u gekomen met grote woorden van wijsheid door een dokter enzovoort, maar ik kwam tot u in de kracht en met de demonstratie van de Heilige Geest, opdat uw geloof niet zou rusten in de wijsheid of kennis van deze wereld, maar in de kracht van de opstanding van Jezus Christus, omdat Hij leeft en dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. God helpt ons om hetzelfde te geloven en God bevestigt het zoals Hij altijd heeft gedaan. Hij weerhoudt u door zijn scholen, bibliotheken, literatuur, ziekenhuizen enzovoort van het zien van de ware openbaring en geloof van Gods woord dat vandaag geopenbaard en bevestigd is. Zie, Hij weerhoudt u ervan. Hij legt het nu uit zoals Hij het Farao deed, trachtend u af te houden van het zien van de betekenis van het bevestigde woord van zijn beloofd tijdperk in het avondlicht. Bevestigd en bewezen, hij probeert door zijn kennis en scholen en beter opgevoede mensen, zeden, leer enzovoort, te voorkomen dat u het zou zien. Dat is alles, opdat u daar niet naar zou kijken en zien dat het Jezus Christus is. Hoe weet u dat het Jezus Christus is? Hij is het woord. En Hij is het woord voor dit tijdperk en voor dit tijdperk werd gezegd dat het zou plaatsvinden in dit tijdperk en hier gebeurt het. Zie, hij tracht zijn best te doen om te voorkomen dat u het zou zien. We zullen iedere vuile naam aangeven die hij kan. Hij zal het heilige rollers noemen en wat andere. Hij noemde Jezus Beelzebub. En als hij de meester van het huis Beelzebub noemde, hoeveel te meer zullen zij de discipelen zo gaan noemen. Zie. Hij probeert te verhinderen dat u de ware betekenis van het woord zal zien. Zie, hij legt het uit door te zeggen dat het dit betekent. God zei, ik beloofde het in de laatste dagen dat ik tot u zou zenden, Malachi 4. Dat behoeft niet uitgelegd te worden, hij deed het. Hij zei, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal de wereld in een sodomitische toestand verkeren. En precies in die tijd zal ik de Zoon des Mensen openbaren. Wij hebben allerlei soorten nabootsingen gehad en dergelijke. Maar we hebben ook het echte gehad. Hij zei dat hij het zou doen. Hij zei dat de antichrist zou opstaan en bijna de uitverkorenen verleiden indien mogelijk. Maar hij zei, laat ze begaan, laat ze maar doorgaan. Hun dwaasheid zal ontdekt worden. Waarom? De woordtest bewijst dit. Wanneer u tot dat woord komt, dan zeggen ze, oh, dat was toen sowieso. Ik geloof niet in zangenzaad. Ik geloof niet in dit en dat en het andere. Het is u nooit geopenbaard, zie. Nooit. Oh, broeder. Zie, gewoon. We zullen nu moeten gaan sluiten omdat het 12 uur is. Let op dat hij u probeert ervan af te houden dat u de betekenis van het woord voor dit tijdperk van het avondlicht ziet. Dat uitgelegd wordt. Wat betekent het? De tijd van de uittocht is op handen. En Gods komst voor haar, zo zeker als de wereld. Nu, ik wil je een vraag stellen. Ja, het is nu 12:05 en we zullen vanavond doorgaan. Ziet u de God van deze eeuw? Gelooft u het? Ziet u hoe het is? Een kerk, verstandelijk, wetenschappelijk. De hele wereld behoort ertoe. Tot de denominaties. U zegt, wel, ik ben een christen. Tot welke denominatie behoort u? Wel, als ik tot een denominatie behoorde, dan geloof ik niet dat ik een christen zou zijn. Nu, dat is een groot woord, maar zo is het. Ik heb steeds gezegd dat kennis en wetenschap en christendom helemaal geen gemeenschap met elkaar hebben. Het ene is van de duivel en het andere is van God. Wij van alles wat van Gods woord verloochent, verdaan. Nee, meneer. De Bijbel roept in deze laatste dagen de christenen op om bij die hoer vandaan te komen. Die boom van goed en kwaad. Zeker heeft ze goed. Kan iemand kwaad spreken van een ziekenhuis? Nee. Bibliotheek? Nee. Beschaving? Nee, meneer. Zie, maar ze geven hen dat zonder het woord. Ziet u hoe bedriegelijk dat is? Ze geven hun een kerk om naartoe te gaan. Een plaats van aanbidding. Om te aanbidden. Een God zittend op een troon. De Bijbel voorstelde het. Nu, als u behoort uit een van die lichamen. Er zijn maar twee van hen op aarde nu. Zo is het altijd geweest en zo zal het zijn totdat Jezus komt en één van hen vernietigd zal worden. Nu, u behoort tot één van de lichamen. Door het ene bent u toegetreden, in het andere bent u geboren. Van een van hen bent u een deel, omdat u erin geboren bent. U moet er een deel van zijn. Zou ik kunnen ontkennen dat ik een arm heb? Of evenmin kan ik elk woord van God ontkennen. Als ik een deel van God ben, dan ben ik een deel van William Branham. En ik besta uit delen en ieder gedeelte is een deel van mij. En ieder woord van God moet mijn geest, mijn ziel en mijn leven... Het moet daarbij passen. Het moet bij mijn ideeën passen. En als mijn ideeën daarmee in tegenstelling zijn, dan woont Gods geest niet in mij. Zo is het. Ik kan daar niet één woord van verloochenen. Wel, u behoort het een van de lichamen. Het is gewoon zo. Het is op het lichaam van God, terwijl het door het woord is, op het lichaam van Satan, door de kerk. En de hele wereld zegt, ik moet tot een of andere kerk horen. Zij aanbidt een of andere God. U moet op de God van de kennis aanbidden, zodat u vertrouwt op wat u hoort door kennis. U vertrouwt op dit, dat of wat anders. Of u vertrouwt op Gods woord door geloof en ziet naar hem uit om het te bevestigen en het waar te maken. De ware gemeente van God is uitziende naar de komst van die blijde millenniumdag. Als onze gezegende Heer zal komen om zijn wachtende bruid weg te nemen. Oh, mijn hart is vervuld van de opname. Als ik werk en waak en bid. Want onze Heer komt weer terug naar de aarde. Oh, onze Heer komt weer terug naar de aarde. Satan zal 1000 jaar gebonden zijn. En we zullen dan geen boze bui meer hebben nadat Jezus weer naar de aarde is teruggekomen. O mensen van deze Verenigde Staten, waar deze boodschap nu heen gaat. Vlucht zo hard als u kunt bij dit kennisbeminnende wetenschappelijke tijdperk waarin wij leven vandaan. Vlucht naar het woord van God. U, ik, niemand kan het bewijzen. God heeft zijn eigen bewijs. Niemand heeft het recht het uit te leggen. Ik niet. En niemand anders heeft daartoe het recht. God geeft zijn eigen uitlegging. Hij gaf de belofte. Hij zei dat hij het zou doen in de laatste dagen. En in de laatste dagen zou de God van deze eeuw de ogen van de mensen verblinden. Met zijn verstandelijke kennis van een gemengde boom van goed en kwaad, die hij nog steeds aan de mensen geeft. En hier komt het, die zaak die opkomt, die denominatie vanaf ver terug in de donkere middeleeuwen en voor de donkere eeuwen. Zijn bekroning vindend in een superman. Satan die zei, ik zal mijzelf verheffen boven de zonen van God. En ze zullen naar mij luisteren. En hij zal als God zitten in de tempel van God. En de zonen van God zullen ervoor vallen. Wel, de zoon van God zegt, nou, mijn vrouw, dat is niet wel zijn zoon. Ga door. Zie. Wel, hij zei, zonen van God. Ja, meneer. De man, wie hij ook is, werd gemaakt naar het beeld van God, ter ere van God. En een vrouw is een bijproduct voor de man, niet niet van God. Zo is het. Toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen schoon waren, namen zij haar tot vrouwen. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de zonen des mensen. Nu kijk, als u wilt weten in welke toestand de kerk is, dan moet u de toestand waarin de vrouwen zijn in overschouw nemen. Want zij is de gemeente. Zie wat zij doet. En in deze boze, overspelige eeuw, er was geen gemeenere, slechtere, lagere prostitutie bedrijvende stad in de wereld dan Nazareth. En daaruit verkoos God een maagd. Zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? En uit deze boze eeuw, waarin de God van deze eeuw de ogen van de mens verblind heeft met hun dogma's en met de denominaties. Uit die eeuw verkiest God een volk voor zijn naam. Hoewel hier veronachtzaamd en veracht, zal de Heer op zekere dag zijn uitverkoren naar binnen die poort brengen, en dat is alles waard. Dan zullen wij zingen en juichen en dansen. Het lam zal onze tranen drogen. We zullen een blijde thuiskomstweek hebben, de eerste 10.000 jaar. Zo is het. Een wonderbaar volk voor zijn naam, en zij worden genoemd zijn bruid. Is dat juist? Op schoon veronachtzaamd en veracht, op een dag zal de Heer die uitgeborenen binnen de poort brengen in een uittocht. En dat is voor mij alles waard. Ik begin een oude man te worden.
En
mijn dagen beginnen weg te sterven. Mijn geestvermogen begint minder te worden. En mijn kleine levensvlam begint laag te branden. Ik vrees de duisternis niet. Want ik wil dit zeggen aan evenals Paulus. Ik ken hem in de kracht van zijn opstanding. Het doet er niet toe waar ze mij begraven, of ik verdrinken zou zijn in de zee, of met verbranden in de oven, of vergeten door een leeuw. Hij zal mijn naam noemen en ik zal spreken. Amen. Laten wij bidden. Als er hier binnen of buiten, aan de telefoon, over het hele land, in uw kleine kerken en groepen en zalen en waar u ook gezeten bent, iemand is, laat mij u dan als een dienaar van het evangelie bewegen. Laat mij u dan bidden.
Let me beg you in the name of Jesus
als een prediker van het evangelie.
Laat
me bidden in de naam van Jezus Christus. Ontvlied de toren over deze boze eeuw. En dien niet de God van deze boze eeuw. Voor het feit dat u zegt, oh, hij is goed, hij is fijn daar. Precies, een gemengde boom. U kunt kennis niet met Gods woord vermengen. Het is een woord dat aangenomen moet worden door geloof, niet door kennis. U begrijpt het niet. U aanvaardt het. U zegt dat het juist is. En dan leeft u het door. Dat is alles wat hij u vraagt te doen. Als er hier in onze groep iemand aanwezig is, we kunnen geen andere groep doen en u hierheen laten komen, want er is geen plaats. Of ginds aan de telefoonlijnen. Als er iemand daarbuiten is, die hem niet kent.
Oh,
vrouwen, ik heb u vanmorgen een uitbrander gegeven, niet ik. Ik heb alleen maar het woord aangehaald. Kort haar. Die kleine oude kleding dragen, u echt kleden zodat u er sexy uitziet. Beseft u niet dat de geest, u mag dan rein zijn, zusteren, wat uw lichaam betreft. Maar ziet u dan niet wat uw ziel bezit genomen, wat uw ziel bezit genomen heeft? Zou God zijn dochter er sexy uit laten zien om zijn eigen zoon te verleiden, haar te begeren, om hen beide verantwoording te laten afleggen voor overspel? Zou hij dat doen, zuster? Stel u zelf die vraag. Nee, schrijf dat niet toe aan God, nooit en te nimmer. Broeder, heeft God u een geest aan deze wereld gegeven, zodat u niet kunt zien dat dat verkeerd is? Heeft hij u over zo verblind door de zedeleer van de kerk, de denominatie, de grootblijdenis enzovoort, dat u niet kunt zien dat God zijn woord bevestigt en het zo vaststelt? Heeft uw betrekking, uw baas, uw vrouw, uw kinderen, uw kerk of iets anders u gescheiden van het woord van God, wat de enige bron des levens is? Vlieg er vandaan, mijn broeder. Ik heb u lief, met goddelijke liefde. Ik acht niemand van mijn broeders boven u. Helemaal niet. Als ik het zou doen, zou ik een aannemer des persoons zijn. Ik zeg u deze dingen niet om u boos te maken. Ik toon en zeg deze dingen omdat zij in het woord van God staan en als een dienstknecht van God. En met de liefde van God in mijn hart vertel ik u deze dingen zodat u het zult zien en verstaan. U zou het misschien niet weten als ik het u niet zou vertellen. Wilt u het vandaag ontvlieden? Nu laten wij met iedereen door het hele land ons hoofd buigen. Dierbare God, hier voor mij liggen zakdoeken. Mensen zijn ziek en ik leg mijn handen erop, opdat u hen geneest. Ik vertrouw hier dat er vanavond een grootse dienst zal zijn. Dat de kracht van God hier zal zijn. Zoals wij horen, waren grote tekenen en wonderen het resultaat van deze laatste paar samenkomsten. Hoe geweldig om te zien wat er gebeurde. Ik bid, dierbare God, dat u ons vandaag vanavond een dubbeldeel wilt geven. Ik bid het met een oprecht hart, Heer, omdat het mijn liefde voor u is en voor uw woord en voor deze mensen. Daartoe, dierbare God. Wanneer daar buiten over het hele land of zelfs hier nu binnen zijn, die ziek zijn en aangevochten en morgenavond weg moeten gaan en hier dan niet meer zijn. Of daar in de kerken of plaatsen waar ze samenkomen, dan bid ik dat u hen geneest. En u, Heer, maar het belangrijkste van alle genezing, als u hun lichaam geneest van kanker, TB, longontsteking of iets anders, zullen zij ongetwijfeld weer ziek worden als ze erg lang leven, want hun lichaam is nog onder de zondevloek. Maar laten ze de ware goddelijke genezing ontvangen. De genezing van de ziel. Die hen maakt tot een nieuw schepsel. Doet overgaan van dood in leven. Om vervolgens in deze oude tabernakel te wachten op de verlossing van het lichaam. Nadat de ziel is verlost. Staat toe in. Mogen zij vluchten uit die denominaties en geloofsbelijdenissen. God, onder hen die ginds in de belijdenissen en denominaties zijn, heb ik enkele van de fijnste broeders ontmoet. En God, hoe kan ik het zo zeggen dat ze het zullen begrijpen en hun het woord laten zien? Het doet mij leed. Maar ik weet ook dat u zei, niemand kan komen, doet er niet toe hoe goed, hoe zachtmoedig, hoe vriendelijk hij is, tenzij mijn vader hem geroepen heeft. En allen die de Vader mij gegeven heeft, zullen komen. En Vader, ik voel mijn plechtige verantwoordelijkheid voor het vertellen van de waarheid. En ik wil niet zoals Paulus zei, het woord van God hanteren met bedrog, met denominatie, dogma erin vermengd, als een boom met een mengsel van goed en kennis, en goed en kwaad. Maar met een open hart en de Heilige Geest, sta toe, God. Red iedereen. Nu, met onze hoofden gebogen en onze ogen gesloten. En niet voor mij. Ik kan het niet op deze wijze zeggen. Oh, het maakt mij geen verschil uit of je het doet of niet. Het maakt mij wel verschil uit. Ik heb u lief. En ik hoop niet dat u denkt, omdat ik streng moet prediken. Zoals Paulus zei, ik zou bij u tegenwoordig willen zijn en mijn houding willen wijzigen. Hij deed zo niet omdat hij hen niet lief had. Hij had hen juist lief. Niet zoals Jezus die hen moest bestraffen en dan weer voor hen sterven zie. Vader vergeef het hen. Ze weten zelfs niet wat ze doen. Te bedenken dat een menselijk wezen in orde wil zijn. En probeert in orde te zijn. En dan te zien dat die duivel, dat is degene waar ik tegen ben. Hij heeft de ogen van deze mensen verblind. Deze natie behoort te branden van de heerlijkheid van God. Wanneer ze ziet wat in deze laatste dagen in haar midden heeft plaatsgevonden. Waarom hebben deze opwekkingen de oude landen niet getroffen? Dit is de westkust hier. Zo ver mogelijk west als u kunt gaan. De zondebarrière is neergedaald onder de aarde en ze zinkende. Plaats als Los Angeles en Hollywood zinken zoveel inches per uur. Er is geen manier om het tegen te houden. Ja, we zijn zover. Bijna iedere keer horen wij de oproep.
Als u weet,
laat niemand opzien.
Maar als u weet, vanuit uw hart,
ik vraag u, ik ben niet in staat uw hart te kennen. Dan zei God het openbaart.
Maar
vanuit uw hart, als u kunt zien dat u niet bent wat u behoort te zijn ten opzichte van God en zijn woord in geloof, zou u dan voor hem uw hand op willen steken en tot hem zeggen, Heer, wilt u mij helpen?
O
God, uit deze afgeladen kerk,
met mensen staan tegen
de muren, van binnen en buiten, zijn er letterlijk honderden handen.
Misschien
wel 200 opgestoken.
Thank you
dank
for
u
your
voor uw eerlijkheid.
Dear Jesus,
dierbare Jezus,
don't
laat
let
niemand
one
van hen verloren gaan.
As your servant,
als uw
dienstknecht
die staat tussen de
levende
en de doden, hen met een vinger wijzende naar het woord van God.
God.
Ik kan hen niet redden, Heer, maar ze willen gered worden.
Father,
en Vader, zoals ik zoveel keer gezegd heb, de zon komt op in de morgen. En als hij opkomt over de aarde, dan wordt hij gezonden door God om het graan te doen rijpen. Om natuurlijk voedsel te maken voor natuurlijk leven. Maar, o God, u zei, voor hen die zijn naam vrezen, zal de zon der gerechtigheid opgaan met genezing onder zijn vleugels. Laat de zon der gerechtigheid opgaan in de harten van de mensen. En laat de helende stralen van geloof in dat woord. Iedere ongehoorzaamheid aan het woord genezen. En ze brengen tot de volheid van de zonen en dochters van God. Zij zijn de uwe, Heer. In de naam van Jezus Christus, zowel hier als over de telefoonaansluiting, bied ik hen aan die hun handen voor u hebben opgestoken voor de redding van hun zielen.
Amen.
There, my right.
at this altar. Rest beyond. By faith, I look over at where I'm going.
Oh, geloof, kijk ik naar waar ik heen ga.
Near the cross. That's
bij het kruis, daar hangt het woord.
The cross.
Jezus, bewaar mij. Dat is gekruisigd met hem. Ik wil niets van de wereld. Houd mij gekruisigd.
Rijk
iemand de hand en zeg, God zegene u, christen. Voelt u zijn tegenwoordigheid? U daar buiten, over de telefoon, schudt elkaar de hand. En zeg, God zegene u, christen. Je weet dat er hierachter een doperzin is. Hij neemt een volk dat zijn naam draagt. Als u nog niet gedoopt bent, in de naam van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonden. Daar is een doperzin, daar zijn klederen, daar zijn mannen gereed. U bent welkom. Als u werkelijk Jezus als uw zaligmaker aanneemt en gelooft dat dat de waarheid is, bedenk, er is nog nooit één persoon in de Bijbel geweest voor het organiseren van de katholieke kerk die ooit gedoopt werd op een andere wijze dan in de naam van Jezus Christus. Er wordt geen plaats in de schrift of in de geschiedenis gevonden waar iemand ooit gedoopt werd in de gemeente van de levende God in de naam van de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een katholiek dogma en geen Bijbelse leer. Toen ik door de priester ondervraagd werd, vroeg ik aan hem daarna en hij zei dat de waarheid, maar wij zijn de kerk, wij kunnen veranderen wat we maar willen. De soevereiniteit is in de kerk en God is in zijn kerk. Ik zei, God is in zijn woord. En als de kerk, ik zei, God is het woord. En als de kerk in tegenspraak is met het woord, dan geloof ik de kerk niet. Nu laat het woord van ieder mens een leugen zijn, of hij nu priester, paus of wat ook is, en Gods woord de waarheid. En Paulus liet ieder mens overdopen. Als hij niet in de naam van Jezus Christus gedoopt was, ongeacht hoe hij ook gedoopt was. En nadat sommigen reeds de Heilige Geest ontvingen hadden, zei Petrus, kan ook iemand het water weren, ziende dat deze de Heilige Geest ontvangen hebben? Handelingen 10, vers 47. Ziende dat deze de Heilige Geest ontvingen, gelijk op mij. En hij beval hen, voordat u de plaats verlaat, alhoewel u de Heilige Geest ontvangen hebt, kom en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Want aan Petrus was een sleutel. tot het koninkrijk gegeven. Zeggende, wat gij ook zult binden op aarde, ik zal het in de hemel binden. En wat doet de sleutel? Het ontsluit iets. Het geheimenis. En toen Jezus zei, gaat heen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. Wel, werd dat daar geplaatst om de ongelovigen te verblinden. Let op, waarom voerde Petrus dat niet woord voor woord uit? Hij moest. Als een mens gedoopt werd in de titels Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is hij helemaal nooit gedoopt. Hij heeft geen naam. Vader is geen naam, Zoon is geen naam, Heilige Geest is geen naam. Heilige Geest is wat het is, zoals ik een mens ben. Het is de Heilige Geest. Vader is een titel, ik ben een vader. Zoon is een titel, ik ben een zoon. Mens is een titel, dat ben ik. Maar mijn naam is William Branham. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest is de naam van Jezus Christus. Jezus zei, ik kom in de naam van mijn Vader. Wat is de naam van de Vader? Iedere zoon komt bij zijn Vaders naam. En de naam van de Vader is Jezus Christus. Ziet u wat ik bedoel? Als ik u zou zeggen naar de bank, naar de stad te gaan en voor mij iets bij de bank af te halen in de naam van de burgemeester van de stad. Hoeveel weten wie de burgemeester van de stad is? Mijn goede vriend, Rich Fishing. Wel, u gaat daar niet naartoe en zegt in de naam van de burgemeester van de stad. U zegt in de naam van Rich Fishing. U mensen hier in Jeffersonville weten wie hij is. Dat is alleen dat hij zei, Vader, Zoon en Heilige Geest. In hem woont de Godheid, de volheid van de Godheid lichamelijk. En hij zei, doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En Petrus die daar stond met openbaring waarop hij de gemeente bouwde, van wie hij was, zei, bekeert u in ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. En nooit de sleutels draaiden om in de hemel en op aarde. Er is onder de mensen geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor u behouden moet worden. Waarom doopt u in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden? Wie u de zonde vergeeft, die zijn zij vergeven. Zie? Maar als u denkt dat hij het niet waardig is en gereed om gedoopt te worden, doe het dan niet. Want als u het doet, dat doet het. Begrijpt u? Begrijpt u wat ik bedoel? Ik kan mijn heiland horen roepen. Het woord. Hij roept. Ga naar het graf. Zou je niet met mij willen sterven? Zodat u met mij op kunt staan. Wat zal de wereld zeggen? Neem uw kruis op en volg mij. Als u nog niet bent geweest, maar hij is het woord, waar hij leidt, en daar is het pas in. Waar hij leidt, daar wil ik volgen. Dierbare God, het doopbazin is klaar. Nu spreek tot de harten, Heer. Mogen zij Christus het woord horen die hen roept om met hem de hele weg te gaan. Ik zal met hem door de hof gaan. Ik zal met hem naar het bazin gaan. Ik zal zijn naam aannemen. Ik wil een van de mensen zijn die hij roept voor zijn naam. Ik zal zijn woord geloven, ik zal volgen, ik zal nooit met de wereld flirten. Ik wil een trouwe, verloofde bruid zijn. Ik wil niet één jota van zijn woord laten vallen, ieder bezoek. Ik wil een echte trouwe bruid zijn. Alles wat hij mij vraagt te doen, dat wil ik doen. Als mijn komende man mij vraagt om mijn haar te laten groeien, dan zal ik het doen. Als hij wil dat ik al die make-up wegdoe, dan zal ik het doen. Als hij mij zegt dat het een boze geest is, de boze met wie ik flirt door deze sexy uitziende kleren te dragen, dan zal ik ze uittrekken. Het kan me niet schelen wat iemand anders zegt, ik zal ze uittrekken. Als hij wil dat ik uit die groep van ongelovigen kom waar ik in ben, dan zal ik het doen. Of schoon ik mijn brood verdien, of wat het ook is. Hij beloofde mij dat hij mij nooit zou begeven of verlaten. Ik zal het doen. Ik zal met hem heel de weg gaan. Als hij wil dat ik gedoopt word in zijn naam, ik zal het doen. En Heer, u beloofde in uw woord hier, dat dat is wat u wilde. Mogen iedere persoon het zien, Heer. En liefelijk, nederig ervoor buigen, bid ik in Jezus' naam. Amen. U behoort aan God. Mogen God deze weinige gebrekkige woorden nemen en ze voor u tot een werkelijkheid maken, is mijn innig gebed. Het bazin zal gereed zijn, ieder die wil komen. De voorganger zal het een poosje later aankondigen. Ieder die bekeerd is en gedoopt wil worden, terwijl de naam van Jezus Christus gebruikt wordt, wel, kom gewoon naar voren. Alles is klaar, alle dingen zijn gereed. Wij doen alles wat wij kunnen om u te helpen voor God te leven. Daarvoor zijn wij hier. God zegen u. Laten wij nu gaan staan.
Ons lied.
I love him.
I love him.
Wat hij mij eerst lief had.
Laten we dat zingen, iedereen nu.
I love him.
Laten we onze handen opheffen als we dat zingen.
Met onze handen, laten we neurien voor hem, met onze handen en harten gebogen nu. O God, onze Vader, wees onze arme schepselen genadig, Heer. Bekrachtig ons voor het werk dat voor ons ligt. Help mij, O God. Help mij. Ik voel dat hier juist iets voor mij ligt, Vader. Help mij, o God, om de waarheid te weten. Zegen deze mensen, dierbare God. Leid hen. Bid ik in Jezus' naam.